Stefan, je mocht
hiervoor gaan zitten of
je mocht uw koptelefoon al opzetten.
Oké.
Er staan ook L en R, dus voor links en rechts.
Oh, wacht. Check.
Op zich maakt het aan de binnenkant.
Ah ja, ja, perfect.
Zet die, ja. Maar trek die uit. Gewoon eruit trekken. Ah, ja. Welke kleur is dat?
Blauw kan dat. Blauw.
Ja.
Hebben jullie graag dat ik in de hoek ga zitten? Of als jullie setup als je één persoon hebt?
Dat maakt op zich niet zoveel uit.
Ik zou niet te veel in de hoek gaan zitten.
Nee? Zo?
Als je nog een stapje kunt zetten, zet nog een stapje.
Alright.
Heel goed. En dan voor des is het nog belangrijk dat je echt hier spreekt in de microfoon. Die is super flexibel, hè? Dus je kunt die echt zetten waar je wilt. Zorg gewoon dat je op je gemak zit.
Ja, en dan afblijven.
Zelfs dat maakt niet uit. Ik zeg, die is super flexibel, dus hoe ga je op je gemak zit, dat is het belangrijkste.
Right.
Praat eens erin.
Ik wil je rechterknie zien. Ik zie je rechterknie niet.
Wilt je mijn rechterknie zien?
De linkerknie, excuses. Ik wil die een klein beetje verplaatsen.
Zien mensen mijn bergschoenen?
Oeh, dat weet ik eigenlijk niet. Wilt je dat mensen die zien?
Nee, nee. Dus ik heb dat aan omdat ik dat nu moet aan hebben.
Ofwel moet je je voeten gewoon op tafel zetten, vriend. Klaar.
Ja, ik weet. Inderdaad, als ze niet gepoetst is, zou ik het durven doen.
Imran poetst dat zelfs wel.
Oké.
Okay, kijk, dat zo. Hey, niet ik.
Ja, ja. Wat er ook gezegd is, ik schrijf mijn naam eronder. Als mijn vriend heeft gezegd, zet mijn handtekening erop.
Oké, okay, feest.
Chique, hè? Dus wat zo zijn er niet doen? Veel, hè?
Dus wat moet ik doen?
Ik moet de tafel aflekken, zelfs. Dus nadat hij er met zijn voet op is geweest.
Dat is een andere verhaal.
Oh ja, oh ja.
Terugdeinzend. Ik ben aan het zweten, joh. Dat is het meeste wat ik heb gerend in 2026.
Zo kennen we hem niet, hè?
Ja, nee.
Al werkend, oeh. Dat is nieuw.
Ja.
Ik vond het jammer met dat nieuwe nieuws van dat de dop weg gaat genomen worden en zo. Ik ben gezost.
Van Severaar.
20 jaar lang uitkering, maar mijn volgende die gaat niet meer binnenkomen.
Je moet opeens gaan werken.
Opeens gaan.
Ja. Is er zoiets of hè? Dat,
ja, ja.
Ja, gaat die weg? Ja.
Ze zijn strenger geworden erin. Dat is iets. We zijn ermee bezig, maar ze zijn strenger geworden. Ik dacht na 20 jaar of zoiets, dat ze nu, als je 20 jaar werkloos bent geweest, moet je nu dan terug gaan werken, zogezegd. Oftewel, sollicitaties of waarom zit je niet gaan kunnen werken. Hetzelfde eigenlijk als wat er eerst, maar dan strenger, zeggen ze. Mm. Nu zijn ze ook effectief gestopt met bepaalde uitkeringen al gegeven. Dus januari 8 was dan bijvoorbeeld de laatste voor velen.
Oké.
Okay. Ja, dus dat is een beetje een debat.
Ja, als zelfstandige. Hebben we daar toch weinig aan, dus ja, dat is een zaak die mij niet aanbelangt.
Ik ben zelf ook zelfstandig, ik ben maar lachen.
Je bent zelfstandig?
Ja, ja, ja. Ook al 10 jaar. Ah.
Maar dus, in freelance basis voor het echte bedrijf dan? Of,
Nee, los van het perspectief.
Ah, los van het perspectief.
Je doet nutsvoorzieningen.
Ah, ja, ja, ja.
Dus zelfstandige daar, je hebt je eigen bedrijf.
Maar dan. Dat is allemaal niet belangrijk. Dat is allemaal niet belangrijk.
Ik vind het wel interessant.
Ja, voilà.
Nee, maar ja, voor velen is dat natuurlijk wel dat het dopgebeuren is voor velen wel iets, maar mogen we wel streng op zijn, hoor. Ik begrijp dat.
Ik heb de laatste tijd echt last van jeuk aan mijn knie. En dat is echt vervelend, maar ik ben er met een kettingzaag door geweest.
Oh, ja.
ik ben er met een kettingzaag door geweest.
Ik heb
gelukkig
een beetje jeuk aan mijn been.
Ja, maar dat is echt vervelend. Omdat dat een litteken is geworden, nu jeukt dat echt. Maar dat is vervelend, zeker met een jeansbroek aan. En soms jeukt dat zo wat verder dan anders. Dat is een beetje vervelend, ik wou dat even delen.
Oké, okay, ja, spannend ventileren. Verhaal. En omdat je er veel mee werkt toevallig, of omdat je het eens een keer gebruikt?
Ik gebruik dat regelmatig, maar deze situatie was een beetje anders in de zin van, ik zat in een bos en ik was echt bomen om aan het gooien.
Illegaal.
Dus ik was, tjellig, ja. Huh? Heel legaal, zei die. Dus ik was bomen om aan het gooien.
Op een privétermijn, een goedkeuring. Hè,
ja, ja, voor alle duidelijkheid.
Feds.
Dus ik was effectief bomen aan het omgooien. Maar het ding is, met zo'n kettingzaag, als je dat zo een paar uurtjes bezig bent, en dat gaat allemaal heel vlot, dan vergeet je op een bepaald moment dat je dat vast... Allee, ik weet niet, zo...
Het wordt iets nonchalanter.
Het wordt iets nonchalanter, inderdaad. En je zit constant dezelfde... Dat is eigenlijk bandwerk wat je zit aan toen. Mm. En dan was ik zo net... Eentje was al omgekapt en dan was ik zo de zijtakken een beetje aan proper maken. En ik was daar een beetje te snel in, denk ik, of te onvoorzichtig, terwijl ik er eigenlijk heel voorzichtig in ben, normaal gezien. En dan plots zat ik door mijn been. Maar dat is ook super raar natuurlijk, want ik had dat totaal niet door, hè. Dus ik had dat pas door toen ik bloed zag. Dus het is niet dat dat zo... Ze zitten dan zo, ah, fuck. Nee, dat was echt gewoon... Ze dan zo...
Dat was een serieuze sneeuw.
Een serieuze
sneeuw was dat ook, hoor.
Dat was echt aan pompen, ja. Dus meteen mijn t-shirt uitgedaan, vastgebonden. Ik was dan met een kameraad meteen... Kom, we gaan naar het ziekenhuis. Ah, waarom? Ik zeg, kom, joh.
Ja, ik kan me wel voorstellen dat het verschrikken is.
Ja. Zeker ook, want... Ik zeg, omdat ik dat niet voelde, in mijn hoofd gaat op dat moment heel veel, hè.
Tuurlijk.
Ik ben aan het denken van, fuck, ik heb dingen geraakt waardoor ik dat niet voel. Tegelijkertijd is er volle bak bloed uit aan het pompen. Dus ik denk, ik ben die been kwijt op dat moment.
Oh, ja. Worst case scenario, denk je dan. Hè?
Uiteraard. Ja. Ja. En dan moet je nog zo gans door een bos gaan om bij de auto te geraken met één been.
Ja. En ook al infecties waarschijnlijk in je hoofd van, oh my god.
Ja, tuurlijk. Ja. En dan had ik zo'n kameraad die daar 50 per uur aan het rijden was. Ja, maar dat is die trajectcontrole, zegt hij. Ik zeg, alsjeblieft, vriend. Ik betaal die boete wel. Ja.
Betaal die consequentie. Ja, heerlijk.
Oh, trajectcontrole, zegt hij. Dat is super grappig. Okay, nee. Maar goed, dus uiteindelijk heb ik eigenlijk echt geluk gehad. Want het was eigenlijk gewoon een snee. Geen pees geraakt, geen spier geraakt.
Maar toch jeuken nu, ja?
Dat is de litteken zelf. Ja.
Zo lang geleden is dat nog niet, hoor.
Nee, dat is wel 3 maanden geleden of zo.
3 maanden geleden. Zoiets.
Kijk eens, ja.
Zoiets, 3 maanden geleden.
Ja, kijk, als wat er had kunnen gebeuren. Hè. Een kettingzaag, dus dat toch redelijk snel heel diep zitten.
Ja, het is dat, want die dokter zei ook, dat is niet normaal wat voor een chance je hebt gehad, zei hij. Zeg, je zit er zo diep in, dat je met deze diepte niks anders dan eigenlijk vlees hebt geraakt. Dat is echt miracle.
Ja, kijk
eens. Ja, dus ik heb echt chance gehad.
Een goede bewaarengel.
Het is dat. Welkom. Welkom bij Podcast Het Perspectief. We hebben vandaag alweer een heel speciale gast. Niemand minder dan Stefan Goris. Welkom, Stefan.
Dankjewel, mannen.
Oh, nee. Oei. Dat was hem. Die hadden we nodig.
Eigenlijk deze. Voilà. Eigenlijk deze.
Oké. Ja.
Welkom, Stefan.
Stefan, ik durf zeggen dat jij sowieso het meest speciale verhaal hebt van de gasten die we tot nu toe hebben gehad. Eén van de meest speciale.
Toch iets...
Speciaal zijn onverwachts of zo.
Ja.
Voilà, onverwachts. Okay.
Ja. Zoals een goochelaar.
Ja.
Die komt ook niet vaak tegen.
Nee, dat is waar. En ik denk dat je u... nog minder vaak tegenkomt.
Ik denk dat ook.
Als in wat jij doet.
Nu, in uw wereld zal dat wel niet zo zijn, natuurlijk.
Ja.
Maar ik denk voor de common folks, ik denk als jij ergens langskomt, hè, en jij zegt, als ze vragen aan u, wat is uw beroep? En jij antwoordt daarop, krijg je dan niet vaak verwarring als antwoord?
Ja, je krijgt vaak opbrief. Goed begrepen. Inderdaad. Het is wel, het is niet wat de meeste mensen zomaar helemaal uitplooien. Klopt.
Tuurlijk, ja. Dus voor alle duidelijkheid, Stefan is wereldkampioen, meervoudig wereldkampioen zelfs.
Meervoudig.
Is dat wel een luid, dat ding. Meervoudig wereldkampioen in hondensleden rennen, racen.
Ja, top. Er zijn meerdere namen voor, sledenhondenracen, sledenhondenrennen, sleddog racing, op zijn Engels, alles kan. Ja.
Nu, allereerst, ik denk de meest voor de hand liggende vraag, hoezo? Hoe zit je daarop geraakt? Zeker hondensleden, dat is effectief in sneeuw, neem ik aan, toch?
Ja, je kunt het ook wel doen. Er zijn heel veel herfst- of dryland races.
Okay.
Die zijn er ook met karretjes, die gaan supersnel, ook best spannend allemaal. Wij zijn echt wel gespecialiseerd op het sneeuwgebeuren, dus het echte werk.
Op sleeën is dat dan echt?
Ja, echt het sleden, hondenrennen.
Maar voor iemand die er niks van weet, hè? Wat is dat? Een hond op een slee die je vooruit trekt?
Mensen hebben wel een beeld in hun hoofd van sleedhondenrennen. Als je naar Finland of Zweden gaat, dan kun je van die toertjes boeken waar dat allemaal honden die niet lopen, in mijn ogen natuurlijk fijn recreatief gebruikt kunnen worden. Dat ze wel dagelijks hun bezigheden hebben. Die honden vinden dat heel leuk. Maar dat is niet wat wij doen.
Met kinderen en zo?
Ja, met kinderen. Dan. Iedereen kan dat zelf besturen. Uh-huh. Mijn team, dat kan maar één iemand besturen in België. Waar ik zeker van ben, die gaat dat goed doen als mijn honden nog willen lopen voor die persoon. Laten we nog eens duidelijk zijn. Ja, ze hebben eigen keuzes bij ons. Hè.
En dat is jij dan?
Ja, natuurlijk, omdat ik er veel mee samenwerk, willen ze zeker voor mij lopen. Ja. Het is een heel goede band die we samen opbouwen. Maar niet iedereen. Het maakt nu als jij een paar keer langs met die honden en ze voelen zich goed bij u, zouden ze zeker kunnen lopen. Maar dat is niet gezegd dat het hele team voor u gaat lopen. Die gaan gewoon stil blijven staan. Okay. Dus onze sport dat we echt doen, dat is op het allerhoogste snelheid die je eigenlijk kunt inbeelden, wat honden zouden kunnen lopen, dan nog iets langer dan dat. Dat is wat we doen. Ja. Dus de dryland-wedstrijden met karretjes zitten we meestal op een 5 kilometer, 4,5 kilometer, dus is aanvaardbaar van afstand. Mm-hmm. Dan doen die honden dat echt wel op 38 per uur gemiddeld, 37 per uur gemiddeld. Er zijn echt wel extreme tijden die daar gehaald kunnen worden, ja. Extreem snel. Hè. Een karretje bolt ook heel vlot, dus dat is ook iets makkelijker om ze te doen. En de honden hebben op die moment weinig echte zware trekkracht. Ja. Dus daar moet je ook een beetje op gespecialiseerd wel zijn.
Ja.
Top, heel snel.
Zo crazy, 40 per uur, ja. Maar dus als ik het goed heb begrepen, Stefan, stel nu dat ik ook een hondensleden racer ben en ik heb mijn honden, dat is een team van 6 honden, denk ik, klopt dat?
6, 8, 12, je kunt een beetje kiezen welke categorie. Ja.
En uw team?
Ik heb al 2 gedaan, 4, 6, en nu gaan we naar de 8.
Okay. Wordt ook moeilijker in de mate je...
Ja, natuurlijk, de juiste, je moet meer honden hebben die dat nog willen doen. En het is natuurlijk, de afstand wordt telkens weer langer.
Dus hoe meer honden, hoe groter de afstand ook.
Ja, zeker. Dus die 15 kilometer in de sneeuw, dat moeten ze doen op 26 minuten. Dus wij lopen op die 42, 41, om eigenlijk 35 gemiddeld te hebben door al de bergen en bochten die we allemaal natuurlijk moeten overwinnen.
Ça va. Dus stel nu dat ik zelf ook een hondensleden racer ben en ik heb mijn team van 6 honden.
Je ziet er wel zo uit eigenlijk, joh.
Ja, zwaar, hè? Met die baard en zo. Ja, toch?
Zeker. Zo'n kerstman type.
Ik kom volgende keer mee. Echt, maar dus stel nu dat ik dat ook doe, hè. En ik zeg, Stefan, ik wil je honden gebruiken morgen. Dat wil niet per se zeggen dat me dat lukt.
Nee.
Toch?
Die zijn afgestemd waarschijnlijk.
Je zit afgestemd op elkaar. Ja, hè?
Dat is als een team. Hè? Dat is alsof je...
Maar dat is toch crazy? Ja. Want als ik een autoracer ben,
dat is waar.
En ik rij vandaag met mijn auto en ik zeg morgen tegen u, geef me uw auto, ik ga waarschijnlijk een heel gelijkaardige tijd neerzetten.
Ja, als je die auto heeft, ook natuurlijk een bepaald...
Ja, maar ik zeg gelijkaardig.
Laten we zeggen
ik zeg dat, slechter zijn en dat gaat niet hetzelfde zijn natuurlijk.
Dan gaan we ervan uit... En zijn hypothese ook dat die goed is.
Ja, uiteraard. Tuurlijk, want we hebben het hier over wereldkampioenschappen.
En zijn 10.000 hour rule gedaan heeft. Hè, maar dan heb je bij auto's nog, honden zijn zeker en vast wel geen motorvoertuigen.
Dat is dat wat je bedoelt, dat is de punt dat ik probeer te maken. Ja.
Het is echt wel op gevoel, op dat vertrouwen. Welke cultuur heb je, welke structuur van regels heb je bij je thuis. Ja. Leiderschap daar nog eens rond.
Dus als ik mijn honden op een heel andere manier getraind heb dan jij je honden hebt getraind, dan maak ik eigenlijk geen kans met je honden.
Nee. Ze gaan nu natuurlijk in het begin zullen ze misschien lopen, maar ze gaan sowieso nooit zo hard en zo lang hard blijven.
Hoe wordt dat gedaan? Want je hebt je eigen honden dan?
Iedereen in de sport die op een hoog niveau en op laag niveau ook, iedereen die in de sport eigenlijk de races gaat doen, loopt met zijn eigen sledehondenteam. Ja. Dus er is niemand die zomaar die honden elke dag gaat achter die honden alles gaat opruimen en die honden elke dag gaat eten geven en die je gaat trainen omdat iemand anders daar dan mee zou kunnen gaan racen. Ja. Dat doet niemand.
Natuurlijk, zonde.
Dat is toch gek. Dat is een sport waar we toch helemaal niks van weten hier in België.
Welke honden worden er gebruikt?
Alle honden kunnen gebruikt worden. Ja, Chihuahua's misschien minder. Jack Russells en zo. Alles wat klein is minder, maar alles wat groter gebouwd is.
Wat zijn zo de bekendste?
Ja, wij gebruiken...
De Mercedes.
Ja, dat was de Mercedes.
Wat de Mercedes is. Dat hangt van iedere mushers ook nog eens af. Hè. Je hebt mensen bij die wat harder zijn, die wat zachter zijn, hè, die minder structuur kunnen implementeren in. Daarom moet uw soort hond een beetje ook op gekruist zijn. Dus we werken met kruisingen. Dus afhankelijk van, kan daar meer Duitse staander in zitten, gemixt met een windhond, gemixt met een husky, gemixt met van alles. Hè. Ja. Er is al heel veel in elkaar gegooid. Wat is dat nog precies? Mijn honden zijn geen echt ras meer, maar ze lijken op een jachthond gekruist met een windhond.
Ja.
Dat is een beetje wat het is. En kleuren maakt niet uit, daar kan van alles uitkomen.
Bruin, maar je hebt ook grijs. Niet per se een stamboom of zo dan?
Jawel, we hebben die stambomen gaan terug tot 1894.
Ja, dus dat moeten wel werkhonden zijn, dat wel.
Maar het zijn geen stambomen volgens de Sint-Hubertus Club, die sinds 1950 bij de spreken opgeschreven, zodat het papiertje klopt. Dat is het niet. Wij weten heel goed wat er allemaal gebeurd is, waardoor we ook heel duidelijk kunnen kruisen met die honden.
Ja, dus je kent echt wel de bloedlijnen in de zin van die komen van een.
Als je daar niet
van een bloedlijn van werkers.
En is die sport dan ook al zo oud? Of?
Sport de sport zelf is begonnen in Amerika in 1918.
Okay,
dus die is ondertussen ook al meer dan 100 jaar oud. Ja. Maar het was altijd functioneel. Hè. Nu is het niet meer echt functioneel. Nu hebben de honden wel een echte functie. Dus de honden die de sport beoefenen, die hebben in hun ogen wel, net zoals wij, een job, een vervulling in het leven, wat hun echt wel gelukkig maakt.
Zeker
als mushers daar ook heel goed mee omgaan. En dat is het fijne aan onze sport. Niemand kent die. Daar zit ook geen geld in de sport. Dus iedereen die sport eigenlijk doet, gaat heel goed met die dieren om.
Ja, ja, ja.
Dat is echt wel een heel groot voordeel.
Heel groot voordeel.
Ja, dat is goed dat je nu zegt, want ik wou ook nog aanhalen. Ik heb ergens een reactie op social media gelezen van dierenmishandeling nu. Ik sta daar absoluut niet achter. Ik weet ook iets of wat iets over honden een beetje. Ik denk dat die dieren dolgelukkig zijn. Dat die daar mogen crossen. Dat die alle energie daar mogen uiten.
En die hebben een doel, hè, zoals
ik. Ja. Een doel, hè.
Maar wat is uw reactie daarop? Als iemand zegt dat is dierenmishandeling, hè? Je ketent die honden vast aan een kar en je laat die trekken.
Dat is dierenmishandeling. Dat is het eigenlijk ook, hè. Als je dat zo zou doen en je zou dan puur uit ego van mens lopen, dan is het dat ook wel eigenlijk. Want dan gaat je die honden gebruiken voor je eigen doeleinden. Ja, op zich vind ik dat een hele mooie reactie als mensen zo sturen. Als ze natuurlijk open zijn en het even kunnen uitleggen. Want ze zeggen dat met de beste intenties. Ze zeggen eigenlijk, ik ben een hele grote dierenliefhebber en ik denk dat jij dat niet bent.
Ja.
Ze zeggen eigenlijk, jij bent een dierenbeul. Dat zijn soms zelfs reacties die je krijgt.
Ja, echt, ja.
Maar goed, daar gaan we heel rustig mee om, want ze bedoelen het heel goed. En dan gaan we uitleggen, kijk, kom eens eventueel mee. Kijk eens wat die dieren aan het doen zijn. Kijk eens hoeveel plezier ze erin hebben. En dat ze hun eigen keuze hebben. Dus onze honden kiezen zelf of ze willen lopen of niet willen lopen. Ja, honden die op ons niveau of gewoon al zelfs inspant, gaat heel snel zien wie dat één leuk vindt, wie dat niet leuk vindt. Hè. Aan zijn gezichtsuitdrukking ziet je dat al, maar ook aan zijn lichaam, aan heel veel elementen. Ja, en als je dan echt begint te zien, de hond vindt het niet leuk, de groep vindt hem niet leuk, dan moeten er keuzes gemaakt worden ten voordele van dat dier.
Ja.
En niet, ik heb die puppy gekocht, ja, en die moet nu wel 10 jaar voor mij lopen. Ja, zo werkt het niet. Hè. Zo werkt het niet.
Maar ik denk dat mensen wel heel snel geneigd zijn om negatieve commentaar te geven bij de eerste gedachte.
Ja.
Want ik denk nu niet, los van die dikke blondtails die je hier net hebben uitgedaan achter de camera's, denk ik dat je de grootste dierenbeul bent.
Nee.
Maar de mensen gaan altijd iets zeggen. Hè.
Ja.
Ook al gaat jij de uitleg geven van dat ben ik zeker niet. Ik foster 1000 kameeltjes en ik voed iedereen op en ik zorg voor iedereen. Mensen gaan nog altijd.
Ja, mensen hebben, je kunt toch nooit iedereen mee op de boot nemen. En dat moet ook de intentie niet zijn. Je moet niet iedereen overtuigen. Maar ja, op zich,
we zijn met te veel daarvoor.
We zijn met te veel en iedereen mag echt wel zijn recht op uitspraak hebben. En iedereen mag zijn mening hebben. Zolang als ik dan geen dierenbeul ben, is het eigenlijk oké.
Dat is waar. Ja. Zolang jij nog altijd weet wat jij aan het doen bent en zolang jij staat achter wat jij doet, is er eigenlijk geen probleem.
Maar dat is ook wel een stuk wat ik van de honden nog meer heb begrepen en geleerd. Mensen weten dat, ik heb dat besef allemaal wel, hè, dat het zo is. Maar wat ik echt wel van die honden door heb gekregen, is dat als je de dingen van de juiste intentie doet en heel integer probeert te handelen, dat je er echt wel gelukkiger uit wordt. En integer handelen is niet zo heel gemakkelijk om altijd maar te doen wat je zegt en zegt wat je doet. Ja, als je met die honden echt goed wilt werken, dan is dat wel een hoofdelement. Dus zonder dat houd je dat ook niet zo lang vol in de sport.
Mm-hmm.
Want de meeste mensen die thuis kerstmis zijn aan het vieren op 25 december, hebben een hele fijne dag. Wij zijn poep aan het scheppen.
Ja.
Of wij zijn aan het rijden naar Noorwegen op een autostrade, in een lege autostrade. Of wij zijn met die honden op trainingskamp in Noorwegen, kou aan het leien, en elke 2 uur die honden aan het doen. Voor ons is kerstmis werken.
Ja,
en dat is ook elke dag dan. Hè. Dus als je dat dan 15 jaar doet of langer, dat houd je niet vol als je dat alleen al doet omdat je zelf een beker wilt halen.
Ja.
Want je verdient er toch geen geld mee. Hè.
Nee,
€0.
Ik vind het ook interessant wat je net zei, hè, daarover, van er zit niet veel geld in die sport,
nul.
Waardoor er ook veel minder dierenleed is.
Tuurlijk.
Je moet er een bepaalde passie voor hebben, want anders ga je het niet doen. Als je er een passie voor hebt, dan gaat je al die dieren en zo goed behandelen.
Goed behandelen. En je komt wel eens tegen, hè, dat je een hond zegt van, ik heb die puppy gehouden, maar ik heb echt geen klik ermee. Je team heeft er geen klik mee. Dat kan echt zijn, maar dan zoek je nog altijd het juiste huisgezin, het juiste andere persoon die misschien wel beter klikt, zodat die hond wel heel goed komt. Je hart blijft in de reinen, waardoor je dat ook aan kunt, want je moet er ook al aan kunnen allemaal.
Tuurlijk.
Je krijgt een goede band met die dieren, hè. Die worden geboren in mijn handen.
Ja. Hoeveel jaar worden die gemiddeld? Worden die minder oud dan normale honden?
Nee, standaard zo 13, 15 jaar. Zo. Soms wat ouder, soms wat jonger. Afhankelijk daarvan. Het zijn nog altijd wat grotere honden die we hebben. Hè. 40 kilo, 35 kilo. Maar die worden 13 tot 15 jaar toch gewoon. Ja.
als jij een team van honden samenzet, zijn dat dan allemaal dezelfde ras of kun je ook wisselen?
Ja, ik heb één familie thuis. Dus er is natuurlijk één stam die wij hebben, die wij natuurlijk met soms wel nieuw bloed en zo toevoegen. Maar dat is echt één familie, van grootouder naar, naar echt achterkleinkinderen. Dus natuurlijk, die lijken allemaal wat meer op elkaar. Die zijn ook allemaal even groot een beetje. Ja. En dat is heel homogeen.
Welke jaren had jij je wereldkampioenschap gewonnen?
In 2014 en nu in 2025.
Is dat is een ander team dan wel, sowieso. Een
volledig ander team, tuurlijk. Ja. Ja, ja.
Maar is dat,
dat is ook niet gemakkelijk,
hè? Ja, ik net zeggen, dat is toch nog meer prestige dan eigenlijk. Want je hebt twee volledige teams opgevoed als wereldkampioenniveau.
Dat is echt goed, dat is waar.
Ja, dat kun je wel stellen, We hebben ook wel heel wat tegenslagen gehad in de jaren.
Dat is niet voor het tegenslagen, hè.
Ik wou het juist zeggen.
Beetje laat, maar oké, het is er gekomen.
Maar goed, dat is gemaakt allemaal wat dingen mee, hè. Want die honden die hebben... je weet ook niet wanneer ze misschien ziek zouden worden. Je weet niet wat er gebeurt. Je weet ook niet wanneer een hond een klik maakt. Ik vind het toch niet meer leuk. Hè. Op 4 jaar zijn ze echt volledig volleerd. Hè. Neem dat beeld, want sommigen zijn ook op 1 jaar volleerd. En sommigen zijn nooit volleerd, hè. Net zoals bij mensen. Maar goed... Als je dan een team hebt dat aan het groeien is en je hebt dan een 3-jarige die echt wel talent heeft en die een hond zegt, ik vind het in één keer niet meer leuk. Ik wil dat stukje topsport niet meer doen. Ik vind het wel leuk om te lopen, maar niet meer dat allerlaatste stukje. Ja, dan is het al voorbij, 3 jaar, 3 jaar in de goot.
En dat komt ook effectief voor?
Zeker komt dat voor.
De snijplank en de pot water. Hè?
Ik ben niet mee.
Onder soep, hè, dan.
Was hem in China of wat?
Ja, hotdogs van maken zou misschien wel lukken, maar die mannen die gaan dan naar een team dat niet zoveel ambitie heeft. Want de groep wordt ook streng dan voor zo'n individu. Hè. In het begin gaat het allemaal wel oké, maar uiteindelijk gaan ze ook merken dat er eigenlijk weinig geleverd wordt.
De andere honden ook?
Ja, omdat die hond het ook niet meer zo heel leuk vindt, gaat hij zijn gemoedstoestand ook niet meer echt euforisch zijn of blij zijn. Daar gaat iets mee zijn. Dus de hond begint andere honden op te vallen. Die dynamiek begint te veranderen en ze gaan beginnen corrigeren in die groep. En ze gaan dat individu beginnen eigenlijk afstraffen daarvoor. En dat vertaalt zich dan ook naar de gewone huissituatie, een roedelsituatie, waardoor die hond...
Honden zijn gek, maat.
Beetje zoals mensen, hè. Wij doen hetzelfde.
Maar ik heb het gevoel dat honden daar wat directer in zijn of zo.
Radicaal eerlijk.
Ja, dat is het zo. Radicaal eerlijk.
Beetje meer op zijn Hollands.
Ja, effectief. Gewoon recht aan, recht uit.
Bam, bam, dit is het. Ja,
dit was uw taak. Heb je uw taak niet volbracht?
Ja, pat, hier is de beet. Nee. Dat is niet dat een beet in de roedel, in een echte gezonde roedel, wordt er veel gebeten. Van, maar dat zijn nooit verbondingen. Hè. Dus dat is gewoon, hey vriend, doe er iets
aan. Dus de honden zijn ook trainers tegelijkertijd.
Ja. Ik ben de leider. Ik ben geen manager. Hè. Dus de honden zijn managers. Hè.
Is er één manager?
Ik heb twee managers. Toevallig broer en zus.
Maar ik wil sowieso echt in die teamdynamiek even gaan inzoomen, Sebbes. Maar ik wil eigenlijk eerst beginnen bij gewoon het begin van het verhaal. Want ik vind dat sowieso al speciaal. Maar toen jij jong was, hè, op welke leeftijd is jij begonnen?
Ik heb begonnen met de sport?
Ja.
Ja, 15 jaar geleden. Dus dat was op mijn 24 zoiets.
24, maat. 5 jaar geleden zou je gezegd hebben... Wat zou ik doen? Gaan we die podcast starten of zou ik een hondensledenrenner worden?
Maar ik denk dat er veel vooraf gebeurt.
Snap je? Ik vraag me af, hoe is dat zo geval? Hoe zit je op dat idee zelfs gekomen?
Ja, dat idee in het kort dan, hè, als je alles achteraf bekijkt. Hè? Ja, voilà, als je het achteraf bekijkt, is het natuurlijk helder waarom dat je beslissingen maakt in je leven. Ik denk als jongeling heel graag met honden in de weer zijn en dan een huishond gekregen en merken dat je de hondenschool, dat je daar geen fan van bent, dat ik als klein jongetje van 11 jaar niet geloofde wat ik zag in de ogen van hond.
Ah, okay.
En dat ik dan daardoor zei, ik moet er niet meer naartoe gaan. Ik doe dat zelf wel. Ik ga mijn buikje volgen, hè, van buik naar buik. Hè. Honden doen ook alles via intuïtie.
Welke hond was dat? Uw eerste hond?
Border Collie Vito.
Ah, oké. Okay.
Ja. En dat ging eigenlijk heel goed. Gaandeweg, die sterft uiteindelijk ook in het verloop van het leven. En als 15-jarige, 16-jarige, wat moet je gaan doen in school met honden? Ja, niks. Hè. Er is niks te volgen. Dus uiteindelijk zwerf ik een beetje uit, niet wetende waar mijn pad naartoe zou moeten gaan.
Maar wel iets met honden?
Nee, niks eigenlijk met honden. Want ik had ook wel door... Ja,
maar je zat wel constant in je hoofd met de gedachte van, ik moet iets doen met honden. Maar...
Ik heb daar een hele tijd mee gezeten, zeker in mijn puberjaren. Maar ja, wat kun je met honden doen?
De normale gedachte is, ik word dierenarts. Nee?
Ja, maar dat is ook weer andere dieren. Hè.
Ja, dat lijkt me ook niet.
Met katten en met paarden. En dan, ik zeg van, ik weet niet goed welke richting. Ik heb dat laten varen, ik weet het niet goed. Toen ik 18 was, naar Zuid-Afrika gevlogen, heb ik daar wat gewerkt. En wat in lodgeken hier, wat gaan rondtrekken en wat leuk. Ja, goed, daar lag mijn pad ook niet. Terug naar België, het leger in. Kei tof.
Dat is heel anders.
Hoeveel jaar zit je, als ik me vraag?
Ik ben nu 39.
Oké, vol leven gehad dan, hoor.
Ja, als je niet weet wat je doet, dan zoek je wel. Hè.
Zeker, dus hoe lang is je in Zuid-Afrika geweest?
Daar was ik 6 weken ben ik daar geweest.
6 weken, en gaan backpacken dan ook.
Hostel. En ik wou er eigenlijk gewoon heel graag blijven, in het begin. Ik ga hier blijven. Maar gaandeweg, ik zeg van nee, dat gaan we niet doen. Ja.
Hoe vaak is je overvallen geweest daar?
Ik ben overvallen geweest.
Hoe vaak? Eén keer?
Dan
heb je nog geluk gehad.
In Kaapstad, stevig moment wel geweest.
Dat is vies, hè?
Ja, het was een stevig moment. Ik heb daarna wel niks van afgezien.
Hoe was die situatie, als je dat nog weet?
Ik bracht 3 meisjes naar huis.
Mm-hmm. En dat was,
nee, niks. Gewoon leren kennen. Achteraf gezien zou die er best iets mee te maken kunnen gehad hebben.
Pas op,
je weet
het nooit.
Je weet het nooit. Maar goed, 1 meisje wel een goede klik eigenlijk. Ja. Echt wel een goede klik, maar ook daarna nog. Dus dat is, je weet het nooit. Maar zwart, ik breng die naar huis en ergens op een weg met een hekla achter mij. Stopt in één keer een auto. Wow, die stappen twee zwarte mannen stappen uit met een geweer. Allebei geweer. Ene gaat naar hem voorste meisje, bedreigend. Ene duwt mij al dadelijk tegen het hek op. Ja. En die concentreren ons. En dan in één keer voor ik het wist, onder 2 wapens tegen mijn hoofd.
Meegedaan met wapens.
Ja, maar wapens, ik weet ook niet. Oh, ik heb van denken, wat zou ik doen? Moet ik afpakken? Want ik had dan zo vechtsport gedaan. Ik denk, kan dat nog wel? Maar dan denk ik, nee, die trigger is sneller. En, wat was spannend. Niks gedaan. Gewoon liggen praten. Alles wat ik heb, ook heel rustig alles liggen uitleggen. Kijk, dit is mijn horloge. Die krijg je. Die is zoveel waard. Ik heb hier mijn gsm, dit, dat. Alles rustig gepakt, gewoon afgegeven. Alles op straat gegooid wat geen waarde had. En ik had nog niks meer. Buiten mijn paspoort, dat ik natuurlijk wel verzweeg. En nog wat geld in mijn schoen. Maar dat was het dan ook. Maar dat was ook niet veel. Hè. Ik was jongeling.
Wat valt er te plukken bij
je? Ja. En ik was dat ook gewoon aan het vertellen in mijn emoties.
Uw gsm, daar hebben ze wel al iets aan.
Maar dat was een gekochte gsm. Daar kon je een zaklamp mee aan doen. Hè. Dat was zo'n gekochte gsm voor daar te gebruiken.
Maar dat is slim. Ja. Want dat is, ik ben ook overvallen geweest in Colombia. Een heel gelijkaardige situatie. Nee, dan lachen. Alsof dat iets grappigs is. Ja. Ik was bijna doodvriend. Ik heb fucking bloed gezien.
Het is overvallen geweest voor 12-jarigen.
Ja, voel dat pisjes. Maar dat is waar. Die waren max 18 jaar oud, hè. Maar
kijk eens.
Nu in zo'n land.
Met 5 man, alle 5 een zakmes vast. En ik, zoals jij, hè, ik had ook de gedachte van, geef ik je nu kletsen? Want ik kan dat, ik ben er zeker van. Of is dat risico te groot? En dat is echt een fractie van een seconde dat je die beslissing moet maken, echt. Hè.
Zeker.
Dan heb ik uiteindelijk toch besloten van, weet je wat, ik ga gewoon braaf doen. Want er was ook prikkeldraad achter mij en die was aan het zwieren, effectief. Dus ik was aan het ontwijken. Tot ik niet meer kon, ik had prikkeldraad achter mij. Die was nog altijd aan het zwieren, heeft mij effectief geraakt. Ben ik hier open geweest.
Gesliced.
Gesliced een beetje, hè. Niet fel, maar toch wel een beetje.
En jeukt die wonde ook nog?
Nee. Dat was al lang geleden.
Alleen ego jeukt daar.
Ja, effectief, hè, dat is waar, hè. Ja,
maar even aan de andere kant, je kunt je ook dieper graven. Je kunt dat misschien dat moment wel halen, maar je zit nog eventjes in Colombia. Hè. Wie weet komen broers.
Dat was mijn eerste dag.
Ja, kijk eens.
Dat was mijn allereerste dag. Ik had nog 5 weken te gaan.
Ja. Voor de worst case van dat scenario heb je nooit...
Nee. Dus zeker niet als je daar gaat. Gaan,
ja. Ja, dat is waar. Dag 1. En het allerergste, hè, en dat was dag 1, dat is waar mijn ego mijn ding is. Mijn ego is niet geraakt voordat ik niet heb geknokt of zo. Hè.
Nee.
Mijn ego is geraakt voordat ik dom ben geweest. Dat ik een veel slimmere reiziger ben eigenlijk. Ja. Ik had 3000 euro cash bij. Dat is dom. Maakt niet uit hoe je draait, dat is dom. Dat doet je niet.
Dat was een jackpot, joh.
En ik had die op zak, moet je dat dom. Ik heb die niet afgegeven, gelukkig.
Ja. Heb je die? Had je die?
Nee, ik heb mijn gsm afgegeven, niks anders. Alleen mijn gsm.
Dat is ook wel iets, hè.
iPhone.
Ook dom, hè.
Dat is zeker.
Koop gewoon een goedkope gsm. Koop een gsm van 100, 200 euro. Ga daarmee op reis.
Ja.
Ik zeg dom. Dat is waar mijn ego is gekrenkt. Dat ik die domme beslissingen heb gemaakt. Ook waar ik was. Dom.
Maar
een afgelegen steegje. Ja, dat sowieso. Ja,
maar afgelegen, ja, inderdaad. Daar moet je wel iets mee oppassen.
Ik heb eigenlijk heel domme dingen gedaan. En dat is wat mij stoort of wat mijn ego krijgt.
Dan zit je er nog een goedkoop les geweest dan.
Absoluut.
Zeker.
Is een
domme
iPhone
dingen.
Kwijt,
Je doet alleen maar domme dingen eigenlijk. Hè. Ja. Ik ben ook een paar keer alleen gaan hiken. Dan kom je net zo. Ja, ik werkte er in een lodge 4 weken.
Op is een grizzly bear.
Ja, grizzly bear, maar dan lopen wel. Je komt wel in van die villages en zo. Soms terecht in één keer. Wat doe ik hier eigenlijk?
Een of andere gekke stam.
Wat doe ik hier eigenlijk? Wel een paar keer gedacht. Maar als jonge gast zit je er niet zo echt mee bezig.
Nee, dat is waar.
Je denkt dat je de wereld aan kunt.
Daar is het vooral ook een beetje. Hè. Je denkt dat je de wereld aan kunt. Hè. Ja, laat maar komen, jongen.
3000 euro op zak, inderdaad.
Echt zot, joh.
Ja, ik
je ziet dat in de recensies van het land, hè? Toch? Je ziet dat. Je zit niet de eerste die daar is tegen.
Nee, zeker Colombia, dat staat ervoor bekend, joh. Ja, ja. Net zoals Zuid-Afrika.
Dat staat ervoor bekend. En deze hier gaat met een splinternieuwe iPhone en 3000 euro cash. In de ghetto, in steegjes.
In de ghetto.
Ik ben overvallen, maat.
Je splinternieuw is overdreven, maar bon.
Okay, we moeten dat een beetje verbloemen.
Dat is waar.
Ik wou nog zeggen, gaat een splinternieuwe Rolex rond de pols. Ik wou nog overdreven.
Ja.
Nee, maar. Zuid-Afrika trouwens, wat vond je
ervan? Ja, daar. Ik vond het heel vet. Ik vond het heel mooi wel. Ja, heel
ik ben er
mooi
niet geweest. Maar ik wil ook wel een groot stuk van Afrika nog ontdekken. Ja. Ik ben enkel in Zimbabwe geweest, maar...
Ja. Wij gaan binnenkort naar Tanzania.
Oeh, dat is ook, echt wel de moeite. Ja. Ik heb daar een kameraad, die heeft daar een hostel. Ik zal u die doorgeven. Dat is dat is een leuke hostel ook echt.
Ah, ja, oké. Okay. Programma zit wel nu vast. Hè. We gaan de Kilimanjaro beklimmen. Met ondernemers, mannen.
Oké, nice.
En ja, goed, alles zit nu wel vast, maar het is wel tof om te weten als we daar...
Ik zal u die stemmen geven. Ja, ik zal u de context geven.
Oké. Maar Zuid-Afrika.
Je hebt daar gewerkt in loges, 4 weken.
Ik had er fijn gezeten, alles oké. Okay. En waarom ik dat ook aanhaal, ik reis wel graag. Ik ontdek heel graag, ik kan ook heel goed alleen zijn. Niet te lang, ik heb ook graag mensen op mij, maar ik vind dat niet erg om zo eens alleen te gaan en door die natuur te zwerven. En die natuur trok mij wel terug. Ja. Goed, het leger in dan, en ik voelde van het is...
Hoe lang in het leger?
Anderhalf jaar. Okay. Ja, anderhalf jaar.
Terug in
tof
België.
Geweest, ik moest net beginnen met naar een uitzending naar Libanon. En ik merkte van, oké, dit is eigenlijk, het leger is uw leven. Dat was een beetje de eenheid ook zo, dat is niet wie ik ben. Ik wil het leger echt niet op de eerste plaats zetten. Mm-hmm. Hiërarchische dominantie vanuit het hondensysteem is ook niet echt zo dat ik het zo lijnrecht wil houden. Soms hadden we goede ideeën, die mochten niet doorgeduwd worden. Ja goed, wat nu misschien allemaal anders is en zo, weet ik niet. Hè. Maar
staat er bekend voor in grote lijnen zal dat nog steeds wel iets of wat zoiets zijn.
Ja, het is een amberkleurige traditieorganisatie. Dus goed, alles duidelijk. Maar oké, daar een heel leuke tijden gehad, veel uitgeleerd. Die discipline lag mij allemaal wel. Top. Maar wat ga ik dan doen? Ja. En ik besloot dan van, oké, ik ga wel graag met kinderen om. Hè, als oud zo giroleider met kinderen, onderwijzer misschien. Hè. Ik deed dan zo bij de VDAB toen zo'n loopbaanzoektocht. Zo kwam uit militair, seksuoloog of onderwijzer.
Oké.
Ik zeg, top. laten we voor onderwijzer even gaan. En goed gedaan, maar in dat tweede opleidingsjaar sterft hij een huishond. En ik merkte ook in dat tweede opleidingsjaar van, oh jongens, eigenlijk, ik vind het oké voor dat studeren, maar... Het systeem van onderwijs, hè, jongens, dat is ook niet echt mijn ding. Hè. Ja.
Een beetje hetzelfde verhaal weer.
Ik botste eigenlijk echt tegen dat het zo weer moest. Hè, terwijl je op andere manier kinderen ook heel goed kunt prikkelen.
Absoluut, maar je hebt daar niks over te zeggen.
Nee, je moet weer volgen. Hè. Ja. Ik ben dan wel 10 jaar uiteindelijk les gegeven. Ik pakte het ook wel echt wat anders aan. Ja. Maar goed, je zit er ook wel in geblokkeerd. En, als zijpad dan, 24 jaar, tweede opleidingsjaar, had ik zoiets van, oké, ik wil wel langs een zijpad mijn pad vinden. Ja. En dan komt alles bijeen, hè, die hond. Reizen, avontuur van het leger, discipline, veel dingen doen. En die sleerende sport met dan die tekenfilm Balto vroeger eens gezien te hebben, kwam terug op het Netflix. Vries en Huskies, kan dat in België. En die sleerende sport heeft al die elementen in zich. Zou dat kunnen? En dan daar een zoektocht voor begonnen. En zo is die bal eigenlijk stilletjes aan het rollen gaan.
Oké, dat is wel cool. Maar dus je hebt nog lesgegeven, zeg je? Hè?
Ja.
Dus dan heb je lesgegeven en sport gedaan simultaneously.
Ja.
Simultaan.
Ah, okay. Ja, dat was heel vermoeiend.
Dat geloof ik wel. Hè. Ja. Welke vakken heb je gegeven?
Dat was lagere school. Ah,
lagere school.
Ja, dus dat was gewoon het reguliere onderwijs.
In welke gemeente was dat?
Genk.
Ah,
in Genk. Kolderbos, Leiderlo.
Welke school heb je lesgegeven?
Ja, in de Europaschool. Ja. En ook in Gelieren.
Was je geen geliefde leerkracht?
Als
je eerlijk moet zijn.
Je ziet er wel streng uit nu dat je zegt, ik ben
zeker,
een leerkracht.
Zeker, ik was zeker streng. Ik kreeg vaak wel leerlingen bij de overgang die heel moeilijk waren. Die kwamen wel vaak in mijn klas.
Bewust?
Bewust, ja. Ja. Ergens vond ik dat oké, doe dat maar. Anders vond ik, jonge juffrouw, je moet ook wel je eigen dingen aankunnen. Hè.
Tuurlijk.
Altijd die moeilijke kinderen bij mij zetten, dat uiteindelijk hele fijne kinderen werden, die uiteindelijk echt wel begonnen leren. Maar
voor hoeft dat niet altijd een marathon te zijn, inderdaad?
Nee, ik heb dat heel graag gedaan. Ik meen dat. Ik vond dat ook heel fijn, het lesgeven aan zich. Super fijn om in die kinderen door te dringen.
Als je dat 10 jaar doet, dan denk ik dat je dat toch wel graag doet.
Anders doet je dat geen 10 jaar.
Nee. Alleen is het natuurlijk de manier hoe ik met die honden ben gegroeid. Hè, dat was een zijtraject waar we natuurlijk 0 euro mee kunnen verdienen. Hè, dus een zijtraject werd 1 groter. Hè, er moesten keuzes gemaakt worden. En 2, in die organisatie, om die honden ergens te krijgen, begonnen we een heel andere soort van organisatiestructuur te ontwikkelen, cultuur te ontwikkelen. Mm-hmm. En het onderwijs zat ook nog altijd, net zoals in dat leger, in die traditieorganisatie.
Ja,
en met, je kunt niet doen wat je wilt, je moet in de hokje blijven vasthangen. En met die honden zijn we doorgegroeid. Ja. Ja, en dan naar een semi-zelfsturend team. Hè. Die honden zijn effectief semi-zelfsturend. Ja. Op een sleedhondenwedstrijd, dag één, op een groot kampioenschap, zeg ik links en rechts mee. Als ze het zien, zeg ik niks. Maar ben ik natuurlijk wel mee aan het kijken, waar staan die bordjes, hoe moeten we hier het parcours doen? Ja. Maar dag twee zeg ik niks meer. Hè.
Het is voornamelijk overzicht.
Ja, de laatste kilometer, als ze echt heel moe worden, kan ze zeggen, hey, jongens, goed bezig. Ik kan wel eens even een motiverende factor zijn. En dan stopt het ook, want dan daar gaat de hond ook niet beter van lopen. En dag drie is het ook gewoon zwijgen. Hè.
Dat is gek, joh. Dat is echt gewoon gelijk een menselijk team.
Menselijk team, ja. En een zelfsturend team in het onderwijs. Ja. Daar wordt heel veel over gesproken. En daar worden echt wel dagen voor gegeven. Maar dat is nergens in geen enkel school dat ik toch gezien heb. Dat dat echt een zelfsturend team is. Dat is er niet.
Nee.
Zoals mijn honden dat wel kunnen zijn.
Dat zijn veel bedrijven ook zo. Hè?
Tuurlijk.
Dat wordt gezegd, het zelfsturend team. Tuurlijk, en dat kijken ze hoe goed wij het doen.
Eén dikke bullshit.
Maar zodra de baas één ding zegt, is het opeens iedereen naar die kant.
Ja, en ergens is dat oké. Okay. Ik vind ook daarmee semi-zelfsturend. Hè. Een leider moet wel een krachtige leider zijn om dat ook wel uit de grond te kunnen stampen. Maar ja, één, ik deed het al op die manier. En dat strookte enorm met hoe dat zij in school deden.
Mm-hmm.
En ik begon daar wel wat van te vervreemden. En dan heb ik ook zoiets van, kijk, we hebben een gouden kooi in het onderwijs. Maar integriteit, heel belangrijk. Dus ik ga toch voor die onzekerheid gaan, voor die honden gaan, voor op een andere manier aan te gaan pakken dan hier uiteindelijk gewoon te blijven.
Hoe werd dat? Zeg je, stel je voor, je bent directeur en je leerkracht van zoveel jaar die komt en zegt, ja, ik ga voor de sport, sleehond.
Fuck the kids.
Ja, het is zelfs zo geweest dat ik het laatste jaar bij de directeur heb samengezet om die school mee te hervormen. Eigenlijk zat de directeur op dezelfde richting.
Mm-hmm.
En was het team, er waren drie mensen of twee rotte appels in dat team eigenlijk, mm-hmm. Die nu effectief daar al heel wat aan de gang geweest.
Mm-hmm.
Maar goed, de directeur was mee. We hadden een systeem aan het ontwikkelen om die semi-zelfsturendheid te creëren. Ja, voilà. En om school zelfs helemaal te hervormen. En we kregen daar toestemming voor om dat allemaal te doen wel. Mm-hmm. En er waren veel leerkrachten die er echt wel voorstander van waren. Ik wil dit ook. Maar ja, goed, uiteindelijk voel je dat niet gedragen kan worden, want sommige mensen gaan met meerdere leerkrachten voor een groter team staan, voor een klasse. Dat wil zeggen dat natuurlijk je manier van lesgeven bekeken gaat worden door andere leerkrachten. Ja. En dan gaat je goed les moeten gaan geven.
Ja.
Er zitten op elke school leerkrachten die niet meer graag lesgeven en eigenlijk een broek eraan vegen. Die wil ik eruit, hè. Zoals in ons hondenteam. Perfect systeem gecreëerd, hè. Laten we maar peer-tutoring doen, hè.
Survival of the fittest, hè? De zwakke moet eruit.
Die paar individuen die wisten dat. Ja,
daar wil je kinderen toch naar school sturen. Hè?
Tuurlijk, hè?
Daar wil je kinderen naar school sturen.
Ja.
Ik denk dat wij allemaal kunnen zeggen dat wij onze gepassioneerde leerkrachten nog herinneren. Ja. Die anderen, daar hebben we niet veel aan gehad. Hè?
Voilà. En dat zijn dan soms wel strengere, maar die proberen wat het meeste uit u te halen met de beste intenties op lange termijn. Ja, en dat is waar ik dan niet goed mee om kan.
Dat waren de beste. Dat waren de beste.
Ja, in mijn ogen buiten gooien. En dat gaat niet in het onderwijs.
Nee, dat is het probleem in België.
Dat geht niet.
Heel dat systeem is fucked up eigenlijk. Voilà.
En dan heb ik ook echt gezegd van, kijk, wat kunnen we wel met die honden? Met sleedhonden in België uit, een bedrijf uit de grond stampen. Ja, één, al een hele grote kostenpot. Twee, wat gaat je in godsnaam doen, jong, met sleedhonden? Je hebt hier geen sneeuw.
Want je zei dat je zei... Echt waar, ook nog. Ja. Je moet gewoon op verplaatsing gaan voor je job te kunnen gaan doen.
En dan moet je nog zeggen, als je met die honden die toertjes begint te doen, dan kom je bij mij ook in het vaarwater. Hè. Honden inzetten om geld te verdienen, want zij moeten lopen voor u. Dan gaat je die sleedhondenhaters, die mensen die zeggen dat het dierenbeeld zijn, dan geef ik ze helemaal gelijk. Hè. Want dat is inderdaad niet oké, vind ik ook niet oké.
Dus je zit dan 10 jaar en dan heb je de keuze gemaakt om de overstap te maken. Maar je zit zelfstandige.
Ja.
Maar hoe kun je zelfstandig zijn in een sector die geen geld verdient?
Ja, omdat we de sleedhonden zelf hebben eigenlijk geen... die moeten niet werken. Hè.
Nee.
Onze trainingen gaan verder en we kunnen zoals in november en december hebben we nu zelfs afgetikt, kunnen wij 2 keer per week eens mensen meenemen op de training die we doen. Maar ja, dat is niks. Daar kun je toch geen 1000 euro's voor vragen. Hè. Wat moet een bedrijf verdienen om het rendabel te maken? Dat gaat daar niet op. Dus dat blijft VZW, non-profit. De honden doen gewoon hun training 1 keer en klaar. Dat is het dan ook. En mensen die eens mee kunnen mee. En dan stopt het. Hè.
Mm-hmm.
Al de rest wat wij doen, heeft niks met de sleedhondensport op die manier te maken.
Ja. met de organisatie ervan?
Ja, we hebben dan een paar takken, omdat ik dat leuk vind. We hebben heel veel materiaal natuurlijk om met teams aan de slag te gaan. Dus we hebben dan die teambuildings en roedelbuilding van gemaakt. Die sleedlonden zijn wel aanwezig op die teambuildingdag, maar het zijn de mensen die activiteiten doen, waardoor wij kunnen kijken hoe werkt jij in die teamdynamiek, je leiderschap, die cultuur, heb je een blamecultuur? Op welke manier gaat je aan een moeilijke opdracht aan de slag zomaar vertrekken of gaat je eerst bespreken, hè? Iedereen aan boord krijgen. Dus wij gaan eigenlijk gewoon dan kijken hoe doet dat team die activiteit. Ze hebben een leuke dag. En wij gaan dan, als het nodig is, bam, zeggen: hé jongens, sorry, dit zie ik hier gebeuren. En ik zou mijn team, mijn hondenteam, ook stilleggen. En ik zou met mijn hondenteam nu dit en dit doen om te proberen naar daar te groeien. Dus awareness creëren. Waardoor je een teambuilding met een teamcoaching gaat combineren. Wat niet simpel is natuurlijk om te doen.
Ja, ja.
En dat vind ik dan leuk op teambuilding vlak. Dus je merkt, dus het is eigenlijk wel wat ik doe met de honden, maar op een hele andere manier.
Mm-hmm. Ja. Dat is wel crazy. Hoe groot zou je die gelijkenis tussen mens en hond zetten? Als we in procenten zouden moeten spreken, zou je zeggen...
Ja, wacht, eerst kaderen. Mm-hmm. Honden thuis als huishond en honden opvoeden, mm-hmm. ja, een heel klein beetje, mm-hmm. kunnen we de parallel maken. Honden aan het werk zetten.
Dat is wat ik echt bedoel.
Ja, ja. Voilà, echt in de sleedlonsport en dan beginnen naar een doel te gaan. Ja. Ja, werk gerelateerd, dan 50-50.
Dat meen je niet.
Ja. Ja. Dan, oh ja, wacht, niet 50-50, pak 49-51, want ja. Uiteindelijk, ik kan met mijn honden wel zeggen, hey Daisy, jij gaat samen met een dier en dan zijn die puppies nog beter. Dan kan een bedrijfsleider niet.
Ja. Ja.
Hey
ja.
Daisy van de boekhouding, op Pierre de accountant, patsie. Ja.
Echt waar, ja. Jij kunt
daar gaan we CFO's mee kweken.
Die gaan geld maken, vriend.
Ja, voilà, nee, dat kan ik dan wel. Hè. Dus, maar de meeste dingen kunnen we wel doen. En trouwens, om in die sleedlonsport te groeien tot het niveau dat we nu zijn, heb ik heel veel informatie uit het bedrijfsleven gehaald.
Ja.
In hondenboeken staat niks. Er zijn amper sleedlondenboeken. En wat daarin staat is met een korrel zout te nemen, want dat is een mening van één persoon.
Mm.
Dat is niet altijd waarheid. Dus het zoeken naar wat is echt mijn ding hierin, is gevonden. Hoe doen leiders het in het bedrijfsleven? En welke parallellen van daar kan ik implementeren bij mijn honden?
Ja.
In het idee vroeger, mens, roofdier in groep, hond, roofdier in groep. Ja. Hond, enigste diersoort die zo goed kan samenwerken met ons. En paarden kunnen we heel goed mee samenwerken, maar niet uitsturen. Los ga jij die schapen drijven. En kunnen we op die manier niet werken als we met honden kunnen werken. Met katten kunnen we ook zo niet werken. Dus,
dat is gek eigenlijk.
Voilà. Dus ik dacht, er moeten ergens gevoelsmatig heel veel parallellen zijn. Anders was dat, dan hadden we niet zo'n symbiose. Maar ja, vroeger toch. Laten we dat proberen. En dat heeft echt gewerkt. Dus wat nu terugkomt naar het bedrijfsleven, komt vandaar.
Ja. Ja.
Dus het is niet dat wij hondenlesjes gaan toepassen en mensen gaan vergelijken met honden. Dat doen we niet. Het is de achterliggende gedachte hoe dat wij in die structuur kruipen, die cultuur kruipen, leiderschap kruipen en welke pijlers daar eigenlijk allemaal aan vasthangen.
Zijn er veel sponsors bij jullie in de sport? Niet veel, hè?
Nee, daar moet je zelf achteraan gaan.
Ja. Wat een gekke vraag, maat. Ja.
Ja. Ja, nee, dat is een goede vraag.
Nee, ik vraag
ja, maar omdat er sowieso al niet veel geld in zit, zou ik...
Ja.
Ja, nee, ik weet. Ik wist de antwoord daarop, inderdaad. Ja. Ja, ja.
Goodwill.
Goedwil
van mensen. Ja. En je hebt een hondenbrok en je hebt een dierenarts. En dat zijn zo de common dingen.
De kosten worden eigenlijk een beetje gedekt, maar het is niet dat je er echt geld mee
kosten,
verdient.
Kosten, de grootste kosten die we hebben is wereldkampioenschap Amerika. Alle honden op vliegtuig. Hè?
Ja,
en mensen die moeten gaan naar daar en die dan een maand niet moeten werken en alles huren.
Want die gedachte, want ik weet dat sowieso veel geld gaat kosten, maar zijn de inkomsten van deze sport, komen die dan van echt van kampioenschappen? Nee. En is dat dan groot genoeg? Of is die goodwill goed genoeg? Om dat te dragen dan, die kosten allemaal?
Wacht maar, de prijs die wij winnen op een wereldkampioenschap is 0 euro. Hè?
Dus, er is helemaal geen geld.
Nul. Je krijgt nog geen 25 euro, dank je dat je er waard. Hè? Dus het is, je krijgt een zak met hondenoren, van die varkensoren zo, voor honden. Dat is wat je gekregen hebt, gegeven, want dat is belastvoering aan iemand anders.
Ook
en er was zelfs geen zak voer bij dit jaar, hè, wat normaal al wel is. Maar dat merk geven we niet, dus dat kun je ook niet geven. Ja. Ja? Je krijgt zo'n beker die je bij de Decathlon kunt bestellen. Hè.
Oh nee.
Dat is wel erg.
Wat eten die honden zo wat? Hè? Is dat gewoon brok? Is dat...
Ja, we geven natuurlijk een goede brok. Hè. Daar hebben we geven Brit Pet Food, we hebben dan een goede sportbrok in. Okay. Een goede relatie met die mensen ook opgebouwd. En dat is al 15 jaar dat die ons echt was.
Wat is daar belangrijk in? Is dat graanvrij? Is dat op basis van bepaalde
proteïne? Er komt
waarschijnlijk veel
bij kijken.
We hebben redelijk gezonde honden. Dus op zich, het sportbrok, daar kunnen we het helemaal op doen. En dan heb je heel wat bijvoeding te geven. En vroeger... je zit altijd kostenbaten ook wel aan het denken. Hè. En, vroeger gaven we heel veel vlees. Ik denk 7-8 kilo vlees per dag. Rauwvlees daar nog bij bovenop. Hè. Dus die honden heel veel vlees geven. En op zich werkte dat wel, maar die waren toch wat... Als jij een mens marathons laat lopen, en die loopt heel veel, want onze honden lopen ook gewoon heel veel, ja, dan kun je die moeilijk dik krijgen. Wij willen zo dik mogelijke honden, want dat is meer massa die kan trekken. En ja, hebben ze ook meer weerstand met ziektes, want je komt toch met heel veel honden in contact. Ja. Dus je wilt het beste voor die dieren.
Niet dik, natuurlijk, maar je wilt
ja, maar wel dik. Ja, als je altijd loopt, kun je sowieso niet dik worden, maar wel echt wel goed. Dan mogen er wel wat in zitten. Hè. Mm-hmm. Maar ja, het is, ja.
Maar als je zoveel loopt, dan is er niet veel verder.
Dat is heel moeilijk. Toch, dus je wilt dat zo goed mogelijk, ja, dat met een sporthond eten geven, net zoals bij mensen, zeer moeilijk. Okay. En heel je team nog eens, moet je alles onthouden. Ja. Dus hebben we gezegd, oké, dat vlees is het misschien niet. Wij denken maar, hond is carnivore, wij moeten vlees geven. Op een gegeven moment, bij corona, zagen we dat er 2 Slovaken waren. Dan. Mm-hmm. Die liepen in 1 keer die 38, 39 puur op zo'n herfstwedstrijd. En ik zeg, maar hoe doen die mannen dat? Zeg, we kunnen in training weinig nog veranderen. We doen dat al zo goed. Ja. Man. Daar moet iets zijn. Ik weet niet wat die anders doen. Iedereen heeft natuurlijk andere dingen. Maar wij hebben voeding veranderd. Wij zeggen, we gaan eens stop met dat vlees. Als jong manneke heel graag naar dieren documentaires gekeken. Ja. Als je kijkt naar
je wordt zo blij als je vlees eet. Ja.
En zeker, je ziet die leeuw achter die zebra aangaan. Dan vecht ze om te eten. En waar zit er niet te eten? Binnenkant. In die buik. Heel die buik eten die op. Ja. En bij wolven zag je ook in die buik
organen,
duiken.
Organen, hè.
Ja, organen.
De alfa die kreeg de lever, hè, bij de wolven bijvoorbeeld.
Dat kan zijn. Dat echt, ik ga zeggen, dat kan zijn. Ik heb nooit een wolf mezelf
pack,
gegeten.
In een pack of wolves, hè, als die een bepaald dier gaan dingen, vangen of ik weet niet wat, hè, gaan moorden, dan krijgt de alfa de lever. Dan laat
Ik weet niet of dat feitelijk onderbouwd is, maar het zou kunnen. Hè?
Hoe zeggen ze dat? Source, trust me, bro.
Oké, laten we dat dan doen. Ja. Maar goed, die eten trust die organen. Hè? Die eten die organen. En als die allemaal in die organen zijn, oké, hoe groot is die lever? Het is niet zo groot. Hè?
Nee, klopt.
Ja? Hoe groot is de hart? 5 leeuwen? Niet groot. Ja. Dus wat eten die het meeste? Verteerd plantenmateriaal. Dus ik dacht, laten we eens wat vlees geven, maar eigenlijk vooral vegetarisch gaan werken. Hebben we een jaar en een half ongeveer liggen zoeken, samen met Patrick, een beetje de man die ik onder mijn vleugels heb genomen en nu echt op internationaal niveau ook wel echt goed loopt, hebben we eigenlijk een vegetarische mix gewoon samengesteld. En die honden zijn gewoon nog nooit zo dik geweest, in mijn ogen dan, hè, sportdik. Mm-hmm. Die zijn eigenlijk al nimmer echt ziek geweest daarna. Ook met heel veel honden in contact komen. Veel beter door niet alleen maar weer vlees te geven, door in een hokje te denken, het zijn vleeseters, moeten vlees geven.
Dat is wel een risico om te nemen, hè, om ineens de switch te maken.
Zeker.
Maar ze zullen nog wel vlees krijgen, neem ik aan, toch? Of helemaal niet meer?
Eigenlijk geen vlees meer, nee.
En we hebben in de soms, brokken? Of?
Ja, in de brokken zit vleesmeel. Hè. Voilà. Dus dan hebben ze vlees. Hè. En ze hebben met die brokken al alles wat ze moeten hebben. En we geven sowieso heel veel producten ook bij. Hè. Magnesium, selenium, vitamine E. Hè. We hebben daar een verhouding, een mix voor. En spirulina. Er zit heel veel eiwitgehalte natuurlijk in, hè, die algen. Dus op zich, ze krijgen alles zeker vast binnen. En vlees, ja, we kunnen soms, laat ons zeggen, een halve kilo op 12 honden, wat niks is, om een vleessoep te maken. Mm-hmm. En dat is eigenlijk gewoon van dat soepwater, rood water eigenlijk. Ja. En wel, goed, dat drinken die een liter kwart, drinken die volledig op voor een training.
Okay.
Dus dan smaakt dat lekker. Ja, voilà. Gewoon water gaat je nooit een liter achterover dat fundum drinken. Hè.
Nee, daarom. Ja. Dat is eigenlijk om te hydrateren, doe je dat.
Zeker, ja, volledig te hydrateren.
Oké, dat is wel nice, maar ik had dat niet verwacht. Dat vind ik surprising.
Je dacht vlees, ja.
Ja.
Ja, veel mensen...
Ja, ik dacht zoals jij hiervoor ook dacht, hè, in principe.
Zeker,
het makes sense, hè. Of,
Wat ik geleerd heb gaan de weg is, je moet altijd open-minded blijven. Tuurlijk. Constant blijven nadenken. Het zijn mensen die risico's nemen, ja, dan moet je op je bek durven gaan. Hè.
Tuurlijk.
Maar uiteindelijk leert je dat falen gewoon een circulair systeem is van, zo groei ik naar de top.
Ja.
Nu dus nul geld, €0 krijg je van die kampioenschappen.
Zero.
Ja. Van waar komt dan het geld om dat te sponsoren allemaal?
Als jullie een teambuilding komen doen met uw team en ik kan mij naar mijn loontje van afschrijven,
is dat
wat
echt?
Ik daar dan van overhoud. Ja, dus eigenlijk is het gewoon zelf financieren. Hè? Dat is één.
Volledig zelf financieren. Dat vind ik echt wel crazy, hoor. Ja. Want zoals gezegd, mensen onderschatten dat waarschijnlijk.
Maar,
het gaat niet om de hondenbrokken van die honden. Het gaat niet om...
Het gaat om de volledige organisatie van
honden. Ja, zoals gezegd, dan moet je naar een wedstrijd gaan. Je moet het vervoer daar regelen. Je moet het verblijf daar regelen. Je moet het eten daar regelen.
Die mensen moeten ook betaald zijn.
Ja. En dan is natuurlijk vrijwilligers, hè, mensen die dat leuk vinden, animo. En gewoon ermee akkoord gaan dat je gewoon heel veel alleen moet doen.
Ja.
En dat, dat je uiteindelijk kwads moet kunnen repareren. Dat je een auto moet kunnen herstellen langs de kant in Oostenrijk. Mm-hmm. Dat je ook al weet je niet dat je via YouTube probeert te zoeken welke die cilinder hier kapot is en hoe dat je dat allemaal moet aandrijven, met welke krachten en hoe dat je alles moet oplossen. Dus die Ford Transit vroeger, die kende ik van binnen en van buiten, want dat ding dat stond elk half uur stil. Maar goed, je moet er allemaal geraken en zo leer je dat allemaal wel.
Je plan leren trekken, hè. Ja.
Plan leren trekken, ja. En je mindset positief houden. Wat honden sowieso al doen, hè. Als je 's morgens wakker zit, honden zijn blij. Eigenlijk,
vol enthousiasme. Ja,
proberen daar mee in te gaan. Ook wel constant positief te blijven. Ja.
Nu, ik wil meer over die teamdynamiek spreken, hè. Mm-hmm. Dus in je huidige team van 6 honden, hè? Dat is momenteel.
Ja, we hebben 8 racehonden nu.
Ah, oké. Okay, ja. Ja. Okay.
De laatste professionele wedstrijd heb je.
Was 6.
6, ja.
Ja.
Dus je bent wereldkampioen geweest met 4 honden?
Met twee
honden.
Met 2 en 4 hebben heel veel goede dingen gedaan. Dat was toen gewoon geen jaar. Hè, want zoals nu is er ook geen kampioenschapjaar. Ja. En dan nu vorig jaar 6. En ik dacht dit jaar, als ik mijn enkel niet had gebroken, het te gaan doen met 8. En dat was nog gelukt, denk ik ook nog. Dus geen kampioenschap, maar wel de races wel doen, natuurlijk. Ja, de gewone races.
En in die gewone races zit je dan eerste? Of?
De laatste 3 jaar ben ik niet meer verslagen geweest. Ik wou nu het 4e jaar maken. Ja. Ja. Ja.
Dus je zit echt goed.
We zijn als team goed.
Ja,
ik ben gewoon.
Ja, als ik zeg geub, bedoel ik.
Nu, hoe is de concurrentie? Ja. Als een sport niet zo groot is, hoeveel tegen. Doen alle landen mee? Is dat een land gebaseerd? Of?
Het is een aanname dat er niet veel mensen goed zijn, natuurlijk. Hè. In België zitten we met een 200, 250 mushers, denk ik.
Dat meent je niet. Wacht, een musher is iemand die de honden
mensen
treedt.
Die met honden.
De leider.
Die met honden bezig is. Hè. Dus,
okay.
En dan spreek ik ook over bikejeuners. Ja. Precies het aantal weer, maar dat is ongeveer, het laatste getal wat ik gehoord heb. Ik kopieer het woord nu. Het getal. En daar zijn mensen bij die met 1 hond of met 2 honden of met 4. Hè. Er zijn natuurlijk naarmate je groter, meer honden hebt, een groter team zijn er altijd iets minder. Maar België heeft toch een paar heel goede strijders in de sport.
Dus voor het wereldkampioenschap wordt dat dan ook zo gekozen wie er voor België gaat? Of
ja, in mijn categorie mag ik al gewoon gaan.
Ja.
Als ik mij,
dus jij zonder auditie?
Ja,
je hebt al genoeg gedaan.
Er zijn
geen sollicitatiegesprek.
In de 6 en de 8 zijn er ook gewoon heel weinig mensen die goed zijn. Hè,
dat is ook nog eens. Dat is misschien het moeilijke.
Hoe groter, hoe moeilijker, denk ik. Ja. Gezegd, ja.
In een al-niche sport dan ook nog eens gaan verdelen. 2, 4, 6, 8.
Dus België stelt niet zo heel veel voor. Als ik gewoon hier een Belgisch kampioenschap zou meedoen, ik zou niet trots zijn op die titel, dus ik doe ook niet mee. Ja, dat is gewoon.
Dat is een beetje gaan pesten.
Ja, we hebben dat in 2018. Ja, gezegd, hè. 2018 was mijn laatste race. Omdat dat voelde ook zo aan. En ik kreeg ook commentaar van veel mensen die jaloers zijn. Want die zitten ook heel hun hebben en houden erin te steken. En daar veel voor te doen. En dan droogt iemand met een quad en iemand met een fiets af.
Dat is wel stom voor je peer-tutoring, hè? Want hoe gaat je daarmee om dan?
Ja.
Als wereldkampioen. Als wereldkampioen van jaren geleden dan, want toen nog. Mensen, hoe ga je dan mee om?
Mensen hun kopje, hè. Veel mensen hun kopje is al vol.
Ja.
En ik heb vroeger geprobeerd om dat bij te gieten. En dat gaat niet, dat loopt over.
Ja.
Dus loslaten.
Je moet echt willen.
Ik denk dat er heel weinig Belgen, er zijn een paar Belgen die echt willen luisteren. Er is nog heel veel kennis achter slot en grendel hier. Omdat heel veel mensen ook gewoon niet echt willen luisteren. En dan wil ik ook niks geven. Hè.
Staan er niet open voor.
Je moet open zijn.
Of niet hard genoeg werken ervoor.
Ja, wil ook zeggen dat je open moet zijn naar je honden en kijken wat je honden doen. En goed je honden willen leren lezen en zo. Dat is niet allemaal zo evident als het lijkt.
En je ego aan de kant zitten nog gewoon. Hè? Ja. Nee, je weet het niet beter. Ja, dat zijn je honden van de afgelopen 10 jaar. Maar je weet het niet beter.
Nee, niet beter. En ze zeggen dat wel snel. Hè? En dat doen mensen met die gewoon hondenproblemen hebben ook wel.
Ja, ja.
En leiders, bedrijfsleiders ook wel. Hè? Ja, maar dit en dit en dit. En die hond wil niet lopen voor dat. Ja, goed, het ligt ook wel altijd ergens aan u. Hè?
Absoluut,
en daar moet je naar durven kijken en ook gewoon aanvaren.
Als leider zit je eindverantwoordelijke.
Eindverantwoordelijke, ja, klopt.
Want ik snap ook je vraag, hè, want zoals gezegd, als ik 3 jaar op rij tweede ben geworden omdat hij eerste is, en het is heel duidelijk dat hij eerste is, ik ga aankloppen. Ik ga zeggen, vriend, wat doet jij zo anders? Hoe komt dat jij zo
zoals
goed
jij die Slowaken hun spel ging questionen.
Ja, tuurlijk.
Dat is exact zo. Ja. Hè, zo want je hebt geen, als jij geen vorm hebt van, hier kan ik iets leren, wat zit je dan aan het doen? Maar gaat je dan naar andere landen? Of hoe? Hoe houd je jezelf dan scherp?
Ik denk wat ik geleerd heb en wat ik aannam dat iedereen deed, was blijven leren.
Mm.
Maar als ik daar heel eerlijk in ben, zijn er heel weinig mensen die willen blijven leren.
Mm-hmm.
En dat is wel iets waar mensen zeggen het wel, maar in de grond, als het echt fout loopt en mensen gaan falen en daaroverheen gaan, willen mensen eigenlijk niet echt leren.
Ja.
Dat is gewoon wat ik, of veel mensen, hè, dat is één stukje. Dus dat is ergens loslaten. Ik denk dat ik dat wel heel veel doe. Blijven leren, alles in vraag blijven stellen, alles blijven kijken bij de mushers die nog van niks weten kijken. Wat doen die wel goed?
Ja.
Wat kan ik daar nog uithalen? Overal wel blijven vraagtekens stellen om te willen blijven groeien, om die verdieping te kunnen blijven maken. Ik denk dat iets is wat ik zelf heel interessant vind en waarom ik de sport überhaupt nog doe. 2014, wereldkampioen, Bibi hier, dacht, wat kan ik leren, ja. Ik was echt zo aan het denken. Het heeft me een jaar, anderhalf jaar geduurd. En een klets in mijn gezicht ook kreeg van, jongens, hey, Stefan, dus, terug naar beneden.
Daar kreeg je een klets van.
Ja, ja, tuurlijk. Ik was aan het vliegen.
Maar die is nodig, die klets.
Die is nodig. En sindsdien gaat dat ook... ik weet, en als ik dan nu terugkijk, ik wist niks toen. Je bent wereldkampioen geworden, hè? En misschien lucky shot, je weet nooit, want je bent daar gekomen. En je weet al veel natuurlijk, maar je weet eigenlijk nog niks als ik dat nu bekijk. Je wist niks.
Nee.
Je wist, de
verdieping. Het zegt wel veel om dan 10 jaar later terug te pakken.
Tuurlijk. Ja, en over 10 jaar.
Dat zegt veel.
En over 10 jaar zei ik dat opnieuw, hè? Wat weet ik nu?
Ja. Echt waar.
Ik denk dat het.
Hoe zijn de leeftijden zo in die sport? Wat is de cut-off year?
Van mens of dier?
Van mensen.
Mens, echt wel. Ja, je moet financieel onafhankelijk wel zijn. Of je bent een kind geboren in de familie. Dan word je als 12-jarige, 14-jarige word je erin gegooid. Ja. Met goede honden, dan staat je er direct natuurlijk.
Zonder zorgen of niks.
Ja, natuurlijk. Dan is het al wat anders. Maar er zijn mensen bij die...
70,
zeker.
Moet je er sportief voor zijn om in de slede te zitten? Zit daar een bepaalde skill in?
Als jij met kleinere teams begint te werken, 2, 4, 6, want 8 ook nog wel een beetje maar minder, want je hebt 8 honden voor je, dat is paardenkrachten. Dus dat is oké, maar 10 bijvoorbeeld, dus er was iemand bij van over de 80 die de sport nog heel goed deed. Nu is hij gestopt, ik moet vliegen, 84 is gestopt.
Strijder, man.
Wordt ook
gevaarlijk. Die rookte sowieso nog sigaretten.
Weet je eigenlijk
dat is echt strijder.
Denk het niet. Maar die man die stond wel op die slee en die had dan 10 honden. Ja, dan moet je niet meer afstappen. Met kleine teams, toen ik 2 hondenklassen werd, ik moest zelf door Frank Nails, die heeft de Olympische Spelen, heeft hij nog sprinters gecoacht. Ik ben door hem gecoacht geweest om die bergen omhoog te kunnen knallen tegen de snelheid van de honden. Hè. Berg op, hè, dat was 27, dat ik omhoog kon lopen. En dan, maar niet lang, hè, maar dan toch. En dan weer even ademen, terug.
Maar dat is 4,5 kilometer.
Ja, dat was toen een 7,2 denk ik dat toen was.
Topsnelheid zo'n 40 km per uur ongeveer, laten we zeggen.
Met 2 honden hebben we 40, 41,5 getikt, maar dat is alleen maar bergaf. Hè.
Ja. Meestal is je gewoon... sneller met meer honden?
Sneller dan 42 kunnen we zeker wel eens gaan. We hebben wel veel harder gelopen dan dat, bergaf dan. Ja. Maar als ik merk dat ze aan het lopen zijn op 42, dan rem ik het er rustig een beetje uit. Dat mag toch niet te hard gaan.
Het verschil tussen, laten we zeggen, 6 en 2... Dus lopen die dan ook sneller in totaal, of gaat jij dan sneller in de slee?
Met 2 honden zit je op die, ik neem u, een 33 gemiddeld. Met 4 honden zit je even snel als een 600 team.
Okay.
Ja, opgemiddeld, maar die afstand is dan weer korter, waardoor ze dat kunnen. Hoe langer dat weer gaat, hoe moeilijker dat weer vol te houden is.
Okay.
Vanaf dat we de 600 klasse verlaten en we gaan naar 800 klasse, dan spreek ik over 16 tot 18 kilometer. Ja, dan kun je die 35 heel moeilijk volhouden. Hè. 34,5 wordt het dan al een beetje. En gaat je naar de open klasse. Over de 20
dan
kilometer.
Dan is de afstand groter.
Ja, dan begint je, dan gaat het.
Dat is een heel ander sport, denk ik, hoor, dan 2.
Je moet dan tactischer al gaan denken. Ja, hè. Tactischer ga ik hier een beetje meer op die remduur honden even sparen. Zelfs komt die berg, die heuvel daar, zoveel bochten nog die me gaan uitremmen.
Dat is wel interessant, eigenlijk. Ja.
Dan komt er een tactisch spel. Hè. Bij 2, 4 en 6 is het gewoon niemand neemt reserve. 26 minuten all in.
Ja.
Iedereen all in. Ik kom ook heel bezweet en vol met ook terug, hè. Want wij moeten dan ook heel veel lopen en doen en bijsteppen. Elke keer als je een step doet, schuift die slee een beetje naar voren. Krijgen de honden eigenlijk een beetje rope-ontspanning, touw-ontspanning. Wat wil zeggen, als die terug op spanning komen, krijgen die een jerk, een snokje, waardoor die onzeker kunnen worden. Dus dan moet je als jij step al die slee bijtrekken, dus je bent constant aan het werk, omdat die honden maar in een mooie cadans kunnen blijven. Want die moeten ook nog eens synchroon samenlopen, gelijk een echt een roeiteam.
Ja, ja.
Dus die moeten effectief dezelfde galoppas hebben.
Momentum, anders gaat je dat een beetje doorbreken, door hier te strak. Ja,
maar leg dat maar uit, hè.
Ja.
Jongen, je moet wel lopen gelijk je buurhond.
Echt waar.
Loop eens gelijk die buurhond. Ja. Moeilijk, hè?
Je kunt niet zeggen, je krijgt 50 euro netto bonus.
Nee. Dat werkt niks.
Nee.
Dat werkt ook niet, hè?
Voilà. Nee. Ja. Dat werkt misschien voor die wedstrijd en dan de volgende.
Dan is het gedaan, want ze willen die prikkel. Ja. Ze hebben geen intrinsieke motivatie gehad. Hè. Ja. Dus die met KPI's werken, bedrijven die er heel veel doen. Hè, en dat is natuurlijk daar.
Tot een bepaalde hoogte is dat goed, hè? Maar,
dan stopt het.
Absoluut.
Ja, en wat doen managers of goede salesmensen die hun quota bijna halen? Hey,
stoppen, hè? Het is toch al gehaald.
Want het is gehaald, anders moet ik volgend jaar meer doen. Hè.
Absoluut.
Dus dat is niet een voordeel van bedrijven.
Ja, zoals gezegd, het gaat om die intrinsieke motivatie die je erin wilt krijgen. En dat is natuurlijk altijd het moeilijkste. Hè. Waar vind je die intrinsieke motivatie? Of hoe stimuleert je die intrinsieke motivatie? Ja. Dat is altijd het moeilijkste, sowieso.
Ja, maar dat zijn oplossingen.
Nu, wat ik me vooral afvraag, is... is het strategisch brein van die honden zo ver gevorderd dat, zoals jij zegt, op een langere route, dat je zegt, hè, ik moet daar een bocht pakken, ik moet daar bergop gaan, ik ga nu even een beetje besparen, zodat je zelfs meer energie hebt. Weten die honden dat van hunzelf? Of is dat iets wat wel bij u ligt?
Als ze het parcours bijvoorbeeld kennen, ja, als ze het koer echt door en door kennen, dan gaan ze zeker en vast hun snelheid aanpassen. Als ze langer moeten gaan, gaan zij minder snelheid gaan geven. Ja. Dus zij hebben zeker een afstandsstrategie. Die hebben ze zeker. Om ze echt tactisch in het bos, bij een nieuw parcours, op 3 dagen tijd, dat zij tactisch mee gaan denken met u. Ja, hoe dat ze bochten nemen, praktisch, micromanagement gewijs wel, op het macrogebied, het grote strategische onderdeel, daar zijn wij wel beter. Ja. Dat kunnen de honden niet. Nee.
Ah, ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ik vind het wel interessant, want zelfs dat wat gezegd, zelfs van een route die ze al kennen.
Van een route die ze nog kennen, dan kunnen ze zeker vast inschatten. Nee. En dan heb je soms op deze plek gaan die altijd trager, op die plek doen die altijd dit. Een team gaat zich aanpassen. Ja.
Ja, ja.
Als jij twee, en dan moet je denken, we kruisen ook op intelligentie natuurlijk. Ja. We kruisen niet echt op topsportkwaliteiten. We kruisen meer op rust, emotionele controle kunnen vinden, teamplayer zijn, dus niet veel ikgericht, hè, heel belangrijk. Ja. En dan intelligentie. Hè. Als je natuurlijk twee super hoogbegaafde honden van voor hebt staan, die het nog eens het juiste profiel hebben om dat nog eens aan te kunnen, die dan nog een driving creëren van dit hier, jong, dit doe ik goed en dit wil ik blijven doen. Mm. Ja, die honden denken mee. Hè.
Crazy, hoor. Crazy. Ja. Echt de gelijkenis met mensen.
Ah, ja.
Crazy gewoon.
En die honden kun je dan moeilijk achterplaatsen nog. Hè. Die achterplaatsen, dat is moeilijk.
Die hebben vooral geproefd, hè?
Ja, dat is ego. Ah, ja. Moeilijk. Hè. Dus
ik heb maar dat geloof ik
hoor. Een paar jonge honden die daar wel.
Dat is bij mensen ook zo hoor.
Ah, ja. Ah, ja, dat is ook. Ja. Ja.
Dus qua teamdynamiek, hè, eigenlijk wat ik al een half uur geleden wou vragen.
Ja. tijd, broeder.
Ja, 100%. Qua teamdynamiek, heeft iedereen echt zijn eigen rol in het team? Als zijn de twee voorste honden ook altijd dezelfde twee voorste honden? Of wisselen die van plaats en veranderen die rollen? Of is dat iets dynamisch wat gaandeweg vordert? Of hoe moet ik dat juist zien?
De rollen zijn ergens bepaald en ergens ook niet bepaald. Mijn rol als leider, als baas, is ook secundair. Ik mag ook ondergeschikte worden in sommige momenten.
Okay.
Ik moet ook leren luisteren en ik moet ook leren ontvankelijk zijn. En ik moet ook soms de leiders die het beter weten op sommige momenten in de race ook gewoon hun ding laten doen.
Ik kon net vragen, dus je hebt het nu effectief over dingen die kunnen gebeuren tijdens de race.
Maar ook in de dynamiek, bij een spreken door de dag. Hè. Als honden ergens juist waren, ik was fout, moet ik dat kunnen zeggen. En ik ben niet de... Als je een goede leider voor die honden wilt zijn of voor je team, is dat eigenlijk al hetzelfde. Je bent eigenlijk een leider die niet constant op die voorgrond treedt. Ja. Ik zwijg eigenlijk meer. Je bent een sturende, coachende rol, de strategierol, zijt jij. Ja. En die dynamiek probeert te gaan niet controleren, maar
koesteren.
In een juiste baan gaan leiden. Hè, dat de juiste dynamiek krijgt voor uw kampioenschap. Dus als mijn rol al fluctuerend is, moeten die van de honden dat ook zijn. Mm-hmm. Dus er zijn vaste rollen en er zijn honden bij die meer intelligentie hebben, die een roder profiel hebben volgens de DISC.
En
zo,
broer en
de
zus zeggen dus straks dat die twee...
Die twee zijn daar al iets meer aanleg voor, hebben iets meer zo dat
Is dat toevallig dat broer en zus zijn?
Toevallig nu, ja. Dat is niet altijd.
Omdat het is dezelfde, meer uit dezelfde bloedlijn komen.
Alles is een beetje dezelfde bloedlijn, maar in elke familie heb je wat meer die op de voorgrond treden en wat stillertjes. En
zijn die vaak, degene die meer op de voorgrond zijn, die vaak duurder? Dus bij oorspronkelijke aankoop dan bijvoorbeeld?
Oh nee, die prijzen liggen zeer laag, dan moet hetzelfde. Een pub kost zoveel. Nee, die honden worden niet echt verkocht naar goede
butchers. Dat is echt opleiding dan. Echt.
Ja, je bent al blij dat je het juiste adres vindt. En dat die persoon zeer goed voor die hond gaat zijn voor de rest van zijn leven. Daar zit je blij voor. Hè. Dus wij vragen ook wel eens of gewoon pubprijs voor die wereldkampioen, als die soms het nimmer willen doen of zo. Als die goed zitten, die goed. Dus uiteindelijk, die honden die zijn niet duurder, maar die zijn wel heel waardevol. Als jij een echte leider, een achtige hond hebt, dan moet die ook nog altijd onderdanig kunnen zijn. Hè. En de waar ze staan in uw team, daar heb je ook een mix van karakters nodig. Ja. Ik heb geen 6 honden nodig die zeggen, hey, dat doel is belangrijk. En hoe dat je voelt, dat doet er niet toe. Ja, keihard werken, en niet vertragen. Ja, kom op. Hey.
Ik denk iedereen gaat dood, denk ik dan. Ja.
Voilà. Ja. De sfeer is weg. Hè. Ja. Iedereen is keihard aan het knallen.
Je hebt een grappenmaker nodig.
Je hebt een grappenmaker nodig. Ja. Je hebt een paar conflictvermijdende honden nodig. Ja. Je hebt een paar strategiehonden nodig. Of een paar hokjeshonden nodig die zeggen, ik wil die vakjes weten, want die honden lopen ook niet rap van pad af. Die willen graag op dat pad blijven. Ja, ja. Terwijl een hond die graag grappen maakt en zo, en die dingen, en zo, die zoekt ook creatieve dingen vaak. Ja. En die zoekt, het kan ook langs hier korter, hè. Ja. Dan ben je gedisqualificeerd, dus dat mag niet. Uiteindelijk, je hebt een mix nodig van alles om tot een groep te komen die één, het doel heel belangrijk vindt, alles juist blijft volgen, de regels blijft respecteren, de, ja, ik zeg maar iets, ook fun blijft behouden en plezier gemaakt worden, daar heb je wel een goede mix voor nodig. Ja.
Gek, echt die teamdynamiek. Want dat is zo,
Welke landen zijn zowat het, de meest succesvol op de wereldkampioenschappen?
Ja, België is, staat er nu omdat ik dat goed doe. Maar
want je zei niet dat er... Dus elk jaar is er geen kampioenschap. Om de twee jaar of hoe werkt dat?
Om de twee jaar is een wereldkampioenschap. En normaal gezien afwisselend met een Europees kampioenschap. Maar door omstandigheden en corona is dat elk beetje in de war dat er niet vast meer staat natuurlijk.
Dus maar, België staat wel vrij goed.
Op ja, die staat nu op één al. Hè. Maar,
door u.
Ja, maar eigenlijk... Sinds internet kan iedereen aan informatie komen en Facebook en filmpjes. Ja. Iedereen kan alles te weten komen. Mm-hmm. Ik ben ook rondgereisd door heel Scandinavië om te weten bij al die musjes. Die vertellen allemaal een klein beetje en om daar de rode draad een beetje te vinden. Mm-hmm. Alles is een beetje wel te vinden. Hè,
maar tot vorig jaar dan, wie was de koploper?
Kijk, Canada heeft een paar heel goede teams. Alaska heeft een paar goede teams. Gezien Zweden en Noorwegen hebben allebei
wel sterk
een paar
voor België
teams.
Waar er geen sneeuw is. Hè, want al die landen die je hebt opgenoemd zijn sneeuw.
Dat zijn al sneeuwlanden. Hè. Ja. Maar er zijn de sport zelf is wel zeer groot aan het worden. Hè.
Ja, toch?
Mexico, Australië,
dat is zo'n hora de vato!
Ramputo,
run!
Dat is zoals Cool Runnings, die Jamaicanen.
Ja.
Jamaica, we have a bobsleigh team.
Voilà. En Spanje, fantastisch goed. Hè?
Ja.
Dus afhankelijk van, er zijn over heel de wereld zijn er elke sleeuwland teams. Elk land, Zuid-Afrika heeft sleeuwland teams.
Kijk.
Ja? Natuurlijk, je moet allemaal die verplaatsingen nog kunnen maken. Daar zit financieel, zit ook nog wel een...
Er zullen landen zijn die ook meer sponsoren en zo. Hè?
Nee.
Welk land steekt er zo het meeste geld in?
Ik weet niet of echt landen er echt geld in steken.
Eigenlijk. Wacht maar, binnenkort Dubai wereldkampioen.
Echt waar?
Wij gaan lang aan het wachten. Ja, of die Chinezen die in één keer in die sport
spelen. Je gaat gouden sleden zien, vriend.
Die kopen gewoon de afgedachte honden op. Ja. Ja. Met zijn vork staan die klaar, de Chinezen. Dat is een grapje.
Ja, tuurlijk. Dat is
maar ik vind het inderdaad ook wel impressive hoor, dat België als niet sneeuwland zijn.
Nee, we hebben geen sneeuw. Hè.
Nu, dat is ode aan u. Hè. Dat is een volledige ode aan u. Hè. Want we zeggen België, maar wat heeft België, de overheid dan, laten we zeggen?
Of een andere vraag, zijn er andere Belgische teams die meedoen?
Er zijn tegenwoordig wel wat teams die meedoen. Hè. Okay, er zijn goede teams. Wij hebben natuurlijk de open categorie. Hè. Okay. Dus dat is echt wel iedereen mag daar meedoen. Mm-hmm. Je mag je husky team inschrijven. Je gaat nooit winnen, maar je mag je husky team inschrijven. Hè. Alles wat raszuiver is, loopt sowieso niet echt goed.
Dus je hebt een open categorie.
Dit wil ik even horen. Wacht, alles wat raszuiver is?
Alles wat beperkt is in een bepaald hokje, kan nooit zo sterk zijn als een hond of een team dat de wereld gebruikt. Hè. Dus als wij zeggen, kijk, alle honden van de wereld die... aan alle standaard eisen en de speciale eisen voldoen, die kunnen we gebruiken voor de fok. Mm-hmm. Of je zegt, nee, alleen deze honden die zo groot zijn en zo'n oortjes hebben en zo mooi zijn, die mogen we gebruiken. Dan heb je een zeer kleine pool.
Je vergroot je pool gewoon.
Tuurlijk,
ja.
Dus dat is het stukje.
Maar tegelijkertijd, eigenlijk beperkt jij je pool ook, want jij houdt je aan één familie.
Nee, we hebben eigenlijk heel de wereld binnengehaald. Daar zit Amerika, Canada en daar zit Noorwegen en Zweden.
Dat is één familie, maar een familie die je zelf hebt samengesteld eigenlijk.
Beter dan dat je vastzet aan één.
Dat is een stam, maar dat zitten heel veel stammen in elkaar. Okay. Hè, omdat je ook vers bloed moet hebben en dan soms kun je wel eens anders kruisen. Maar uiteindelijk blijf je wel binnen je concept dat je aan het creëren bent. En we proberen wat rust te creëren. Dus mijn honden moeten ook rustig kunnen starten.
Maar dat is dus iets in de sport. Er zijn teams die zeggen, wij zijn geen open categorie.
Nee, die zeggen, ik vind die huskies mooi. En dat is waar het zo gezegd mee is. Terwijl er heel veel bewijzen zijn dat het vroeger nooit werd gedaan met raszuiver honden. Het is altijd gewoon gebruikt wat ze hadden. En die goed was, die werd gebruikt. Zo die Eskimo daar naar keek.
Dat is een beetje zo, in de sport wordt er een beetje naar neergekeken. Of,
tuurlijk.
Dat is zo, ja.
Tuurlijk, hè, als Eskimo's nu zouden leven en spreken, hè, of hier zouden wonen en die zeggen, ja, ik wil dat doen met die doeleinden. Dan gebruik je ook een Duitse standaard die daar ook heel goed in is.
Ja. Je kunt maar dat is typisch bij zoveel dingen. Hè. Nu, dit is heel specifiek over honden en over hondensleden rennen. Maar dat is zo typisch dat je dan zegt van, maar nee, want daar dient de husky voor, want dat is dat type hond.
Ja.
Maar even serieus, denk je dat een Eskimo dacht van, zou dit een husky zijn?
Nee, die vond die gewoon daar, voor de deur. Ja. Er was een snuffel daar voor de deur. Ja, wel. U ga ik gebruiken. Jij wordt mijn vriend.
Je bent beperkt met wat ronde lopen.
Tuurlijk, dus daar. Je hebt gepakt wat logisch is op dat moment.
En nu zijn we niet meer beperkt. Je kunt de hele wereld rondreizen voor bepaalde honden.
En er zijn niet heel veel mensen die dat doen, natuurlijk. Ja, dat kost veel geld. En wij willen nu ook heel graag een teef laten dekken door een hond in Canada. Hè.
En het is niet alleen veel geld, het is ook intensief, hè?
Het is zeker intensief.
Je moet er achteraan zitten, hè?
Als ondernemer, ik heb geen 5 minuten echt vrij. Ja. En jij moet wel, wanneer dat meisje loops wordt, op die een dag moet jij daar staan, hè? En dan moet hij dat nog willen, hè? Ook Vorig jaar was mijn leidteef op het wereldkampioenschap 3 dagen van de race, hè? Dus de 3 racedagen was die dekrijp. Dus dat was worst case scenario, hè? Dus op die 3 dagen... Goed, mijn onderteam kan er heel goed mee omgaan met die emoties. Maar die wou dus niet dekken. Ja. Met niemand die daar was. We hebben echt veel geprobeerd. Hè? Misschien die reu vind je leuk. Nee, die vind ik ook niet leuk. En dan die wou zich niet laten dekken. Ja. Ondanks dat ze dat wou. Die wou alleen maar die reu die zij selecteerde.
Ja. Ja. Staat je daar, hè?
Staat je daar, hè? Oké, doe dat dan maar, meisje. Als jij dat echt graag wilt, dan is het oké.
Okay. Fingers crossed dat er iets fatsoenlijks uit gaat komen.
Ja, dat is machtig materiaal uitgekomen. Ja. Allemaal goed, hè? Maar ik had toch wel graag iets anders gedaan.
Loslaten, hè? Als leider zijn. Perfect voorbeeld, hè?
Loslaten, hè? En je kunt dat allemaal wel willen, maar je moet ook luisteren naar wat die dieren willen. Hè? Of wat die werknemers willen.
Exact. Ja. Ik heb een keer, nu dat zeg van dekken en zo, ik heb eens vies meegemaakt. Ja. Ik was, ik denk, een stuk of 17 jaar, denk ik, 17, 18. En ik zeg, ik heb hier altijd heel graag honden gehad. Ik heb zelf nooit een hond gehad. Of ja, vroeger toen heb ik wel een hond gehad. Maar dat was, ik was toen heel jong. En daarna mocht ik geen hond meer van mijn moeder. Wat heel volledig gelijk, hè, want die zei, je gaat een hond halen, ik ga ervoor moeten zorgen. Ik ken dat. Ik dacht, ja, eigenlijk heb je gelijk. Maar ik wil toch een hond. Maar in ieder geval, hè, dus ik heb altijd zo'n bepaalde liefde voor honden gehad. En dat weten ze bij ons in de familie ook. En mijn nicht, die kweekte, die fokte honden. En dat waren Cane Corsos.
Hola.
Ja, Cane Corsos. Prachtige honden ook, hè? Ja, echt zalige honden. Maar ja, stevige dieren ook. Mm. En dan had hij 1 Akita Inu, waarmee hij niet ging fokken of weet ik wat, maar dat was eigenlijk wel meer, dat was de huisdier, laten we zeggen.
Oorlogshond.
Ja, inderdaad.
Dus dat wordt veel, dan zit je veel nu, hè?
Ja, jammerlijk wel, hè?
Ja.
Ze fokt om in oorlogen mee te vechten.
Ja, is dat?
Hè? Ja, ze gefokt in Japan om tijdens een samurai-oorlog. Tuurlijk, het is afgezwakt, maar daar zit nog altijd een zeer krachtig dier in. Hè.
Absoluut, ja.
Ah, dat
absoluut,
wist ik niet, dat de geschiedenis daarvan zo zat.
En dan hebben tijdens de oorlogen hebben de Amerikanen dat hond ontdekt. Die hebben hem meegepakt naar Amerika. Daar hebben die verder laten fokken met nog iets anders. Ik weet niet eens met wat. En dan wordt dan Amerikaanse Akita genoemd. En dat zijn super prachtige dieren. Hè. Die zijn nog sterker en nog breder dan een gewone Japanse Akita Inu. Maar effectief ook dat verhaal. Hè. Dus dan wordt dat gewoon meegenomen, gefokt, een beetje mee gemanipuleerd. En hier hebben we een nieuw ras.
Oké, wat dan zeggen?
Ah ja, dus 16, 17 jaar. Mijn nicht zegt tegen mij, we gaan op vakantie, kun je een week op die honden letten? Ik zeg, zeker, hè, met plezier, tuurlijk.
Hoeveel?
Dat waren toen, ik denk, in het totaal iets van 3 of 4 honden.
Misschien moet je niet nicht zeggen. Mag dat allemaal? Misschien moet je zeggen kennis.
Kennis. Nee, dat was allemaal gereguleerd en zo. Ja. Dat was een erkende fokker, was dat. Dus die gaat op vakantie en die zegt tegen mij, voordat hij vertrekt, zegt heel belangrijk, zegt hij, je mag die hond en die hond niet samenzetten, want die is loops. En dat was die Akita. Snap je?
Dat is gebeurd.
Ja, wacht.
Oh nee. Nu was loops.
Loops wil zeggen dat die fox geil is.
Ja, voilà.
Snap je? Dat wil zeggen dat dat een teefke is die zoekt naar piemel.
Ja, nu is het vies onbeleefd.
Maar dat is wel zo. Die is op zoek. Nee,
bij dieren is dat zo. Voilà.
Captain Save-A-Ho.
Ze hebben maar 3 dagen op het jaar dan. Hè.
Ja, is dat zo?
Om het half jaar. Hè. Afhankelijk van. Hè. Ja.
Nee, die vangt die op die 3 dagen. Net dan gaan die op vakantie. Allee, joh. In ieder geval. Hij zegt, laat die 2 nooit samen buiten. Snap je? Doe wat je wilt, ga wandelen, laat die uit, maakt allemaal niet uit. Maar die 2 nooit samen. Ik zeg, ça va, geen probleem. Ik zweer het, ik weet niet hoe je dat hebt gedaan, maar die 2 waren samen buiten.
Oh, nee.
Ik zie die opeens op elkaar.
Romeo
denk,
en Juliet.
Ik probeer er nog zo tussen te komen. Ik zeg, nee, ga er vanaf, blablabla. Niemand die luistert naar mij. Weet je wat het echte probleem was uiteindelijk? Die zijn klaar, die hebben hun ding gedaan.
Oh, nee.
Ik heb al paniek. Ik denk, fuck, I fucked up, snap je? Nee, zo erg ben ik niet. Okay. Ik denk, I fucked up, denk ik. En op dat moment, ik zie die staan zo... kont tegen elkaar.
Oh nee.
Huh? En die hangen vast aan elkaar. Dat gaat direct, hij weet het al, maar dat gaat direct duidelijk worden. Die hangen vast aan elkaar. Ik denk, what the fuck is hier gebeurd, joh? Want ik ben aan het denken, ik mocht die al niet samenzetten. En nu zijn die geplakt aan elkaar. Misschien mocht ik die daarom niet samenzetten, denk ik. Snap je? Ik ben allemaal doemscenario's in mijn hoofd. Ik bel mijn nicht, die neemt niet op. Ik bel die neemt niet op. Niemand neemt op. Ik zweer dat ik ben gewoon dierenarts. Op dat moment, dat is ook niet zo. Dat is niet de gewoonte om even te gaan opzoeken wat er aan het gebeuren of zo. Ik heb het over, dat is 10 jaar geleden ondertussen.
Dat was toen ook niet.
ChatGPT was er nog niet.
Ja, exact.
Dat was niet direct instinct.
Zo, dat was niet de gewoonte. Ik denk dat ik toen een Blackberry had of zo. Ja. In ieder geval, dus ik ben een dierenarts. Ik zeg, kijk, luister, zo en zo en zo. Die man begint te lachen. Je zegt, ja, maar dat is normaal, zegt hij. Die hebben net gedijkt, dan gebeurt dat. Dat is normaal. Wat gebeurt er dan?
Ja, die hangen een vijftiental minuten ongeveer wel vast.
Voilà, de penis hangt gewoon vast. Hè.
Ja, ja. Die zijn opgezwollen en die zei, ja, dat is goed, want dan kan het sperma natuurlijk in die baarmoeder... Ja. Zijn ding
dat is goed als je wilt laten dekken.
Als je dat wilt, ja. Als dat een bedoeling is, is dat goed. Ja. Dus in mijn geval was dat niet goed. maar ja, voilà, dat was eigenlijk mijn verhaal. Maar kom, maar zei gewoon een paniek.
Was er uitgekomen? Iets slechts of zo?
Ik weet dat niet. Hè. Ik weet eigenlijk niet wat daarmee is gebeurd. Eigenlijk. Ik heb geen misvormde hond gezien daar. Dus ik denk niet dat er iets... Kan dat,
ja,
kan dat een mislukte zwangerschap?
Ja, kunnen een mislukte zwangerschap hebben.
Ja, dat is geweest.
Net zoals vrouwen die ongewenst zwanger zijn, kunnen het ook nog wel stopzetten.
Ah, oké. Okay, ja.
Dat kan, hè.
Ik weet niet wat er concreet is gebeurd, maar ik weet wel dat hij nooit zwanger is geweest. Dus dat is ofwel niet gelukt, ofwel inderdaad een soort van abortus of zoiets dat geweest zijn. Ik weet het niet.
Oftewel kunnen dat ook gewoon fijn puppetjes zijn geworden die gewoon naar huis gezet zijn.
Nee, het is nooit zwanger geweest, die hond.
Ah, nee.
Daarmee, dus die hond is nooit, daar ben ik zeker van, die hond is nooit zwanger geweest.
Hoe lang, als die natuurlijk al heel lang in die tuin waren en hij heel veel geprobeerd heeft, kan het ook goed zijn dat hem niet meer veel had om te schieten. Hè?
Ah, ja, dat
hem al veel erlangs had gedaan, hè?
Been. Ja. Dat zou kunnen, ja.
Zou kunnen, hè?
Dat zou kunnen, ja, want het was ook een redelijk jonge hond, dat weet ik ook nog. Dus dat hij niet echt ervaring heeft of zo. Ja.
Fijne topic. Ja.
Vriend, als je maagd bent, dan schiet je ook wel eens mis, hè. Laten we eerlijk zijn. Snap je? Dan kan een simpele knuffel al veel doen.
Zwaar, hè.
Ja, daar is het juist gebruikt.
Dus, dat is uw eerste keer.
Daar gaan we het niet over hebben, natuurlijk.
Ze van zeggen Zuid-Afrika.
Allee, joh. ik vraag me wel nog af, wat is voor u de... Ja, dat gaat volgens mij een complex antwoord worden, maar wat is voor u de beslissende factor om een hond in het team te nemen?
Als het team, het onboardingsproces dus eigenlijk, hè, als het team er eigenlijk mee akkoord gaat.
Het is zo grappig
gaat,
dat je alles zo vergelijkt.
Ja, echt alles in business termen.
Alles in werknemer, werkgever.
Ja, ja, zo is het ook. Hè. Ik vooral kijken, oké, ik heb misschien kracht nodig. Of ik heb een motor nodig die erop opgeeft. Of ik heb van voor een stuur nodig, hè, om het heel simpel te zeggen. Dan ga ik kijken, welke puppy's zouden daar in de toekomst misschien wat meer aanleg voor hebben? Hè, want dat is nog wel niet gezegd. Willen ze überhaupt nog wel lopen? En hoe goed past die in het team? Wil het team dat individu er eigenlijk wel bij? Ligt die Gausscurve van die hond ook wel bij de Gausscurve van de teamdynamiek? Ja. En daar is het belangrijk. Mm-hmm. Dus eigenlijk heb ik daar niet... Ik heb daar wel iets in te zeggen, maar het team heeft daar het grootste aandeel in.
Ja.
Nu, ik denk dat gemakkelijker is met honden dan met mensen, hè? Toch?
Dat denk
kunnen we daarover eens? Nu, ik heb werknemers al 10 jaar. Mm. Bijna 10 jaar heb ik altijd werknemers. Ik heb het moeilijk gehad daarmee. Ik heb misschien 30 man... gezien bij wijze van spreken.
Nou, we hebben ook wel veel honden gezien die er niet in pasten. Hetzelfde.
Ik denk dat het makkelijke in deze scenario, hetgeen wat het makkelijk maakt, is dat je, zoals we daarnet zeiden, dat de honden de Hollanders zijn een beetje. Dat je meteen ziet van, oké, hier ligt niet.
Bam.
Ik denk dat het het makkelijker maakt.
Ja, en honden dan ook... we hebben ook al pestgedrag bij honden gezien. Hè. Alles wat je bij mensen ziet, zien we ook allemaal terug bij honden. Dat is niet leuk om te zien. Daarom dat we ook die keuzes kunnen maken om die honden te herplaatsen. Want die honden vinden het allemaal niet leuk meer. Hè. Ja. Het is echt depressie aan het worden soms. Als die...
Maar dat is in de wolfroedel ook.
In de wolfroedel worden ze ook weggeduwd. De lone wolf wordt uit de groep geduwd. Niet zomaar, hè, want die alleen beter kan overleven. Hè. Die gaat een heel risicovol leven tegemoet. Een andere roedel kan die uitnodigen en die kan vermoord worden door die andere roedel ook. Hè. Daar is heel veel wetenschappelijk bewijs voor dat een lone wolf niet altijd maar goed terechtkomt. Soms wel als die daarin past, maar niet altijd. Hè.
Ja.
Dus dat is een groot risico. Waarom zou die de groep verlaten, zijn veiligheid verlaten? Weet je ook de reden waarom wij een familiestructuur hebben? Die familie is al tolerant naar elkaar.
Ja, die zijn altijd samen.
3 jaar geleden een puppietje genomen van een echte sportlijn. Ja, helemaal gekruist op topsport. Dus die kon zich moeilijk natuurlijk rustig houden. Zoals mijn honden rust heel belangrijk vinden en beheersing heel belangrijk vinden. En langs de andere kant ook veel te veel sportgehalte. Hè. Veel te hard willen doen en altijd maar te willen zijn. Ik vind mijn groep niet leuk. Hè. Dus die is ook gewoon niet aanvaard geworden. Als puppy niet, als volwassen hond niet, als wedstrijdhond niet. Qua wedstrijd gegeven, top. Hè, joh. Je kunt geen betere sporthond eigenlijk wensen. Hè.
Ja.
En toch moet ik als leider zeggen.
Dat maakt dat wel moeilijk voor u. Hè? Want je kunt dan niet buiten het huiselijke team gaan. Hè?
Nee, je moet luisteren naar dat team. En dat is een hele moeilijke.
Dat is moeilijk, want dan moet je die kweken. Dan is het hun verantwoordelijkheid om...
Kweken, en dan moeten ze ook nog eens dit willen doen en in de groep toch nog altijd goed liggen. Niet elk hond die bij ons geboren wordt, of niet elk familielid in de familie is ja, is het een topper, hè.
Dat is altijd zo.
Je hebt altijd een dit of een dat, hè.
Ja, altijd.
Kun je een voorbeeld geven van dat pestgedrag? Hoe vertaalt zich dat?
Dat was ook met dat individu bijvoorbeeld. Ja. Hè, er was al heel veel gezegd geweest. Kijk, vriend, ik wil dat je kalm bent. Ik wil dat je rustig bent.
Dat wordt gezegd door de andere honden.
Door de
honden.
Ik spreek vanuit. Ja, dus dan wordt een grommel gegeven. Doe kalm. Die spanning of die energie willen we niet. Ja. Ik wil een rustigere energie. En als je dat niet kunt, dan raak je ook onder de nagels van die honden. En die krijgen eigenlijk een veten op je. Hè, waardoor je pestgedrag bijvoorbeeld. Die hond noemde madame. Die zat dan in de hondenbox voor te transporteren. Ik doe de box open. De honden springen eruit. Madame was soms de laatste. Want ja, ik weet ook niet waar die inspringen. Ja. Iedereen kiest zelf een beetje waar die in willen springen en bij wie ze willen springen. Goed, madame die dan als laatste moest springen, was als er al honden uit waren, dan stonden daar honden klaar om haar gewoon te pakken.
Ah, echt?
En om zo'n grommel uit te geven, haar weer klein maken, kalm zijn, ik riskeer niks meer met u. Hè.
Terwijl er nog niks is gebeurd eigenlijk.
Hij had eigenlijk nog niks gedaan en dan komt dat als pestgedrag. Hè. Ja. Of honden die zeggen, ik ga u vroeger en vroeger beginnen nemen, omdat als ik u te laat pak, zit je al zo hoog in uw energie, dan moet ik weer te boos worden. Hè. Dus dat is gewoon niet leuk voor die hond. En dan moet ik daar natuurlijk tussen komen, want dat is ook weer niet... Ja, dat is teamgedrag wat je ook niet wil natuurlijk. En, daar zit dan, het is niet altijd gemakkelijk om dat team juist naar elkaar toe te laten groeien. Dat is vooral voelen van, oké, aanvaarden ze elkaar? Heb ik een fout gemaakt met iemand in het team te nemen die ik misschien wou, maar de groep niet? Heb ik niet goed geluisterd? Over welk individu gaat het vooral? Mm-hmm. En daar dan proberen tussenin te komen.
Absoluut. Ja. En dan heb je een vertaalslag gemaakt naar roedelmanagers.
Ja.
Oh, kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, dus ik heb dan gedacht van oké, eigenlijk wat ik heel graag doe, hè, is met die honden in de weer gaan, maar het draait eigenlijk niet echt rond hond. Daarom blijf ik het niet blijven doen. Hè. Om 4 uur 's morgens opstaan met die honden in het bos in de regen te gaan lopen. Pff, mijn logboeken van september tot december zijn oranje-rood gekleurd. Dus dat is niet dat allemaal plezant zomaar. dus heb ik zoiets van, kijk, eigenlijk met individuen een team vormen. Om daar dan doelen mee te bereiken en die doelen te vermorzelen. Echt te winnen met dat je dopingcontrole krijgt van 2014, omdat het gewoon niet normaal is.
Hier klopt iets niet.
Gewoon die wedstrijd verkrachten gewoon. Baf! Ja, top. Dat is wat ik wil doen. Dat doe ik eigenlijk ook heel graag met mensen. Dus hebben
wow, verkrachten.
Ja. Ja, als jij die niet had, ging ik niet hebben.
Ja, doe dat. Ja, die moet erbij zijn.
Sma, ik denk dat je even jezelf gaat moeten uitleggen.
Wie heeft wie overvallen in Zuid-Afrika?
Ja. Wat heb je daar geleerd?
Ja. Ik ga heel even onbeleefd doen. De volgende gast is aangekomen. Ik ga die snel binnen laten, maar praat vooral verder. Ik vertrouw op u.
Zeker. Nee, wat ik met die mensen gewoon heel leuk vind, is daar een team mee van maken. Of daar een aandeel hebben dat een zeer goed team wordt. Om zo eigenlijk dan hun doelen, het bedrijfsdoelen, te gaan bereiken. En dat is wat we met roedelmanagers willen doen. Dus we willen 1 helpen. Via die teambuilding komen we heel leuk binnen. Het is een hele leuke dag, laagdrempelig. Mensen zien, oh jong, jullie zijn wel echt... Ja, er hangt credibility rond jullie wel. Het is niet zomaar dat jullie met honden lopen.
Ja.
En dan komen wij binnen meestal in een leerluik, en een begeleidingsluik, een coachingsluik.
En is dat in België?
Dat is in België, ja. Okay, ja, ik moet binnenkort wel in Oslo een lezing geven.
Je hebt er niet precies sneeuw voor nodig.
Nee, dat is gewoon in België. Gewoon, hè. We gaan gewoon...
Wat doen jullie dan allemaal? Dus dat is een teambuilding, hè? Dus is dat gericht naar bedrijven dan?
Dat is echt voor bedrijven, ja. Mm. Ja, met VZW'ers mogen in principe ook komen. Daar zit eigenlijk niet de financiële capaciteit. Nee, dus dan moeten we wel soms nee zeggen. Maar de bedoeling is eigenlijk om met dat bedrijf echt aan de slag te gaan.
Ja.
En dat vinden we heel leuk.
Nu, ik moet zeggen, ik denk dat dat een supergoed idee is.
Mm.
Want zeker met, zoals jij zegt, die vergelijking met maken van naar personeel toe. Dus ik begrijp de gedachte om dat op te starten. Mm. Zeker omdat bedrijven ook met
natuurlijk.
Dat allemaal kampen.
Hoe zoekt jij je A-spelers? Hè? Ja. Hoe pak je dat aan? Wat is een strategie in het bedrijf? Hoe implementeert je die strategie bij je werknemers?
Mm-hmm.
Daar hangt eigenlijk langs de hoofdkant, de bovenkant, hangt alles aan hetzelfde aan elkaar. En het kan inspirerend werken.
Ik denk dat inderdaad veel goeds kan betekenen voor een bedrijf en voor bepaalde teams.
Wow, en kijk maar naar hoe dat de natuur het eigenlijk
veel beter dan bijvoorbeeld... nu moet ik niet mensen tegen de schenen gaan trappen, hè. Dan andere teambuildings.
Ah, ja. Ja, wij zitten daarom ook. Wij beginnen met die teambuildings, we komen zo binnen, maar wij zitten ook niet echt in dat teambuilding stukje. Hè, want daar zijn wij hebben ook leuke dagen, maar wat wij graag doen is die meerwaarde bieden. Ja, en dat kan een gewoon teambuildingbedrijf gewoon niet.
Want wat doen jullie dan bijvoorbeeld?
Wij leggen echt teams stil. We gaan echt stilleggen, we gaan zeggen waar die teamdynamiek fout zit, we gaan zeggen wat we zien, wat er allemaal kan verbeterd worden. Als je teruggaat naar die hele leuke dag die het dan wel wordt, hè, want er zijn wel awareness.
Want dat is één dag dan, echt? Hè?
Dat is een dag of drie daagse kan ook. Hè.
Ja, want daar heb je niet genoeg aan, een paar uur. Hoor.
Nee. Een half dag is echt te kort. Hè.
Ja, te kort. Inderdaad.
Maar daar is ook gewoon...
Ik denk beter met overnachting zelf, ik denk dat je er meer uithaalt.
Veel meer, een drie daagse, dan kom je wel heel wat te weten. Denk dan kun je ook echt wel ingaan. En daar,
dan begint je dat bedrijf te kennen.
Ja,
echt, hè.
Maar op één dag hebben we wel een eerste indruk gemaakt. Hè. Mm-hmm. We hebben wel een eerste indruk gemaakt, wij als hun op ons. Mm-hmm. En we hebben op het einde van die dag ook wel echt een overloop.
Karakters komen vrij snel piepen.
Ja, en zeker afhankelijk
van... Ik denk
van
zelfs als je nu bijvoorbeeld ziet, jij die bijvoorbeeld nu mij eigenlijk nog maar een uurtje kent, jij zult zelfs karakterverschillen zien hier. Want je leert dingen lezen. Hè. Zeker als je het al zoveel jaar doet met honden, ga je dat met... Ja, ik denk dat dat misschien uw ervaring met mensen... Ja, dat zet u zo ver.
Het zet u ver, hè. Dus dat is al iets heel, heel tof wat ik leuk vind. En we ontmoeten daardoor heel veel leiders. En ik ga graag reizen en die avonturen. Dus hebben wij ook zoiets van... wel, roedelmanagers moet dat luik ook wel naar voren schuiven. Laten we leiders, ondernemers meenemen naar de Noordpoolcirkel over 4 weken. En daar hebben we een soort van Expeditie Groenland verhaal. Eigen slee, eigen skis. En we gaan een uur gedropt worden vanuit de beschaving in de natuur. En wij gaan op 6 dagen terug moeten naar de beschaving. Ja. In de freezing cold van de Arctic. Van die dingen. Binnenkort Kilimanjaro ook. Dat we daar gaan
dus dat doe je met bedrijven dan? Echt?
Nee, met de leiders zelf. En daar hangt telkens een leiderschapstrek aan vast. Persoonlijke groei of
dat is
persoonlijk
nog een,
leiderschap.
Dat is nog een niveau verder.
Ja. Dus we hebben dan teambuilding, leuk voor het team. Dan gaan we meer met managers en C-level of die managementlaag werken. Wat kunnen jullie uit onze sport eigenlijk leren om het beter te doen in uw eigen team? Mm-hmm. En dan die leiders nemen we mee naar het buitenland om daar zichzelf wel tegen te komen en te groeien als leider.
Dat kan ik me voorstellen als je de Kilimanjaro zit aan beklimmen.
Ja.
Dus dat is binnenkort gepland.
Dat is in juni en nu over 4 weken is de Noordpoolcirkel.
Oké. Okay. Wat zijn zo wat de profielen die je tegenkomt? Hè? Zijn dat zowel dezelfde profielen? Of wat voor bedrijven zijn dat meestal die bij jullie komen aankloppen?
Alles. Ja, echt? Ja, er is geen lijn te trekken. Alles.
Nu, jij gaat dat natuurlijk zeggen, hè, want je gaat je markt niet verkleinen. Ook
nee,
niet,
maar ook gewoon eerlijk. Mensen zijn mensen. Ja. En je hebt de leiders zijn ook
die
allemaal verschillend van karakters.
Terug.
Er is geen... Ja, er is geen specifieke leider die we naar voren zetten. We willen vooral mensen die open-minded zijn en aan zichzelf willen werken. Laat mij die markt maar wel toespitsen en niche maken. Leiders die bezig zijn met zichzelf alleen maar en hun bedrijf, omdat zij iets willen doen qua ego-gericht, dat moet je bij ons niet aankomen.
Maar dat is dan niet echt met de honden, dit allemaal?
Is niks met
de
honden.
Niks met de honden. Niks
met de honden.
Daar gaat het niet om. Het gaat vooral de organisatie achter de honden en alles daar rond eigenlijk.
Daar rond is alles wat roedelmanagers eigenlijk wil naar voren schuiven. Ja, helemaal.
En verkoopt je dat ook op die manier? In de zin van, maak je die vergelijkingen of zo?
Ja, die vraag heb ik net gevraagd. Was je er niet van?
Ja, heb je goed liggen, ja. Heerlijk.
Klotzak. Alsof ik uw vragen niet ken ondertussen.
Wat is jouw lievelingskleur?
Nice. Wat we altijd doen, is die parallel altijd houden. Dus bijvoorbeeld over 4 weken dan, als we daar in de Arctic aankomen, dan krijgen ze een boekje van mij, wat we zelf gemaakt hebben, met een heleboel vragen en informatie. En, ja, dat is de parallel één vanuit mijn kant. Ik start altijd van wat bij mij lag. En dan gaan we daarna verder op waar het over die mensen gaat. Het moet ook niet altijd over ons verhaal blijven gaan. Het gaat vooral over hun en hoe dat... wij hun een meerwaarde kunnen aanbieden. Ja. Dus het gaat zeker wel constant gedeeld worden.
Ja. En heb je daar een bepaalde ervaring in gehad, waarvan je zegt, van dat is me echt bijgebleven?
Ik heb al zoveel ervaringen gehad. Ja, wat bedoel je specifiek?
Iets bijgebleven in de zin van dat iemand... Laten we eerlijk zijn, er zijn veel mensen die cursussen verkopen, die workshops geven over leiderschap in bedrijven, management en zie en la. Heb je ooit, maar dit is, jij pakt dat vanuit een andere invalshoek. Je komt vanuit een heel andere invalshoek.
Ja.
En in die zin kan ik me wel inbeelden dat er soms mensen zijn die zeggen van, oh fuck, dit had ik eigenlijk echt niet verwacht.
Ja.
Als mijn baas mij nu zegt, hè, ik heb hier een workshop gevonden voor u, Rudo Managers, ga eens een keer meedoen. Ik ga zeggen, vriend, alsjeblieft. Wat gaat die mij zeggen? Ja? Die is met honden bezig.
Ik kom te laat.
Ja.
Zeg, wat is er te eten?
Ja. En opeens gaat jij daar met een verhaal komen waarvan ik zeg, fuck, je hebt gelijk.
Ja, dat merken we heel veel. Hè. Als je die soort ervaringen bedoelt, daar komen we heel veel tegen. We hebben denk ik 180 5-sterren reviews. Die gastlezing. Ja, de gastlezing die we geven, ja, die is ook echt heel goed. Die is heel krachtig, die zit goed in elkaar. Dus als we die gegeven hebben voor 400 man, dan hebben we inderdaad wel 400 mensen die. Of 380 hebben mensen die natuurlijk niet leuk vinden. Ja.
Heb je alleen 5-sterren reviews? Of?
Ik denk 2 of 4.
En daar verder niks naar onder.
Nee.
Dat is echt wel mooi, hè? Ja.
We doen ook daar echt ons best voor. Hè. Ja, ja. We scheppen er ook niet mee op onze website en zo. Dat is gewoon wat het is. En we proberen dat ook heel goed te doen. We hebben ook nooit een intentie gehad om een business te maken vanuit sleden of die parallel te leggen naar het bedrijfsleven. Mm-hmm. Dat is gewoon heel organisch gegroeid. Omdat we telkens merkten, wel leuk, ja, een team vroeg is van, dat kun je niet doen, want wat jij vertelt, ik hoor zoveel parallellen met wat ik eigenlijk moet doen als leider. Kun je iets organiseren voor ons? En zo is dat heel stilletjes gelopen en we hebben eigenlijk telkens wel van die feedback gekregen van wauw, wat is dit? En zo kan het beter. En wat top maken we beter. En het groeit ook elke dag opnieuw. Hè. Roedelbuilding is al 4 jaar in ontwikkeling. Dat programma staat nu weer vast na de laatste teamvergadering. Mm-hmm. Maar dat blijft groeien. En Zeker. Dat is het mooie eraan. Het staat nooit vast.
Dat is wel mooi. En is er een bepaald doel naar waar je toe werkt?
Was het Want volgende? Gezegd,
hè? Ja, was.
Ja. Op sportvlak wil ik proberen aan die top te blijven.
Met dus 2027 opnieuw wereldkampioen.
Dus proberen, ja. Maar telkens met minder effort.
Let's go.
Dat is wat ik met 2014 moest doen. Daar heb ik al denk 1/3 van laten vallen. Met anders te werken en effectiever te worden natuurlijk. Hè.
Efficiënter.
Kan ik met minder nu meer bereiken? Kan ik nog droppen? Want mijn bedrijf vraagt heel veel tijd en die honden vragen ook heel veel tijd. Dus kan ik minder droppen en nog meer in bij de honden laten eigenlijk? Dat is een doel. Professioneel zou ik graag het bedrijf naar ik denk, ik wil max 5 mensen team, 6 mensen team. Zo, dat is max.
Uw eigen team.
Maar dan vast, als ze vast in loon zijn. We hebben nu freelancers die we in een volatiele sector met die teambuilding. Ja, september, oktober, mei, juni, top, maar januari. Dan draait dat niet zo goed. Maar gewoon dat we dat kunnen creëren, is voor mij eigenlijk een heel fijn gegeven. En dat zorgen dat ik mijn kinderen niet verlies en mijn gezin niet verlies naar de weg naar daar.
Ja.
Dat is het moeilijke voor iemand die, zoals jij, druk en met veel dingen bezig en probeert goed te zijn in alles wat je doet. Is dat moeilijk, hè, om die dynamiek te onderhouden met de familie, kinderen.
Waardoor ik dan ook liever zeg van, kijk, vandaag werken we niet en gaan we met de kinderen iets doen, dan dat we het andersom doen.
Dus je zegt, werken we niet, dus uw vrouw zit mee in het complot.
Helemaal mee in het complot.
Dat maakt het wel gemakkelijker.
Hoeveel kinderen heb je eigenlijk?
3.
3? Hoe oud dat ik mag zijn?
Ja, 3, 5 en 7.
Ik heb die handen vol, man. En je bent wereldkampioen geworden.
Waar, deze krijg je nog eens.
Nu, die is voor je vrouw, hè.
Ja, die is voor
dat denk ik ook wel.
Die is voor je vrouw, ja. Die geven u niet.
Zonder haar was het boek er ook niet gekomen. Of de boeken. Was ook het wereldkampioenschap nu ook niet mogelijk geweest. Zij is echt een hele grote kracht achter. Achter roedelmanagers zelf ook. En mensen zien haar eigenlijk niet echt. Hè? Want ik ben dan wereldkampioen, ik kan ook goed babbelen. Mm-hmm. Ik praat ook graag. Zij is in een groep meer zoiets van, doe maar, ik blijf liever een beetje op de achtergrond. Dan ziet je haar niet zo heel veel, maar zij doet evenveel als mij.
Het is een simpele quote, maar toch, ik kom vaak voor achter elke sterke man staat een nog sterkere vrouw.
Ja, absoluut. Is ook, jong. Kan beter met pijn om. Die kan echt. Dat is echt een heel sterke vrouw. Anders hadden we ook nooit denk ik, 3 kinderen gehad. Want de reizen die we maken naar dat leven met die honden.
Dat leeftijdsverschil. Ik kan me voorstellen dat het een druk huis is geweest en nog is.
Is druk huis.
3, 5 en 7.
Dat is een levendig
handenvol, leven. Zeker weten.
Maar die moeten die honden toch wel zalig vinden, hè?
Eentje wel, bijvoorbeeld. Ja. Die andere 2 wat minder.
Echt, serieus?
Ja, want die groep heeft wel een bepaald energiegehalte. En daar moet je als klein kindje ook nog eens 1 tussen durven wandelen en kunnen wandelen. En ik heb gezien, je moet op je eigen been leren staan. Dus ik ga niet heel veel zeggen tegen de honden, jij moet rustig met haar omgaan. Je moet het zelf leren zeggen.
Dat is de echte wereld, hè?
Echte wereld, hè. Ja. En mijn zoon heb ik daar nu door, en die is daar nu echt overeen. En die kan dat en die helpt ook mee. Die heeft zijn taken gekregen. Ja. En hij moet poep scheppen. Nu, hij vindt het geweldig.
Slim, goed gezien.
Ja. Maar hij had ook wat uitgestoken. Nu heb jij een vaste taak voor de rest van je leven als je bij mij woont. Dit gebeurt er. En hij neemt dat heel serieus. Hè. Dat is eigenlijk aan het groeien nu.
Zalig.
Maar de jongste dochter heeft een heel krachtig hart. Veel krachtiger als mij. Is als jong meisje echt... die pakt u gewoon vast en zegt tegen u dit niet. Hè, en dan is 3 jaar dan. Dus die pakt ook soms gewoon een hond vast met de halsband en zegt... meekomen. Hè. Ja. Die kijkt naar die ogen in ogen. Die hond wordt kleiner en kleiner. Terwijl die, dat is een tieteken. Hè.
Ja,
je ziet daar power in zitten. Zo, ja. Dus dan hebben de honden rapper respect er wel voor.
Dat is crazy hoe mensen dat ook onderschatten. Hè. Hoe uw lichaam staat. Niet per se uw lichaam, uw energie.
Energie.
Wat voor een invloed dat je vond. Ik zie ook vaak mensen die zeggen, dus mensen die een hond hebben, die eigenlijk niet voldoende research hebben gedaan, of die eigenlijk niet klaar zijn om een hond echt op te voeden. Huh? Die zie je dan vaak zeggen van, ja, maar ik zeg dat en ik doe dat. En ik zeg dat op die manier. Ja, oké, maar je staat er zo bij, vriend. Ja. Niemand gaat luisteren als je geen zo staat. Hè? Ja.
Ik geloof je niet als je dat zegt.
Ik heb mensen gehad tegen me zeggen, ah, die hond is nooit zo rustig zoals die bij u is. Jazeker, want je zegt al tegen die mensen, ah, maar die is wild, pas op. Een mens komt hier binnen met schrik. Die hond voelt die schrik. Ik kom hier niet binnen met schrik. En die hond voelt dat ik geen schrik heb, dus die gaat zelfs niet proberen bij mij.
Mm-hmm. Nee, en je straalt ook een andere soort energie uit. Hè. Je hebt ergens een krachtige, toch rustige energie over je.
Nee, dat maar gaat dat niet komt bij alle honden natuurlijk. Hè. Dus,
pas op, ja. Dat gaat bij heel veel honden.
Pas op, ja. Dat is nog altijd een dier, hè.
Nee. Als allemaal energy-wise, hè.
Ja. Ik geloof dat
ik kom veel honden tegen op mijn werk. Dat is opvoeding, hè, sowieso.
Maar ik geloof dat als jij je gedraagt zoals je moet gedragen, in die zin van, jij toont dominantie in bepaalde mate, je toont zelfzekerheid, en dat je absoluut geen angst hebt, en niet gewoon getoond, hè, je voelt dat.
Laten we zeggen, je leeft dat verhaal. Je zit echt die Mexicaanse dog whisperer vroeger op.
Ja, Caesar. Ja. Dan ben ik ben ervan overtuigd dat jij nooit in een bad situation gaat zijn met honden. En ik weet niet, jij gaat dan waarschijnlijk...
Ik ben wel al in veel bad situations geweest, want uw energie moet je leren beïnvloeden en daar is een keuze in maken.
Maar laten we zeggen dat je die down hebt, on pad.
En is wat hij zegt, wilt zelfzeker zijn en al rustig kunnen blijven, is al heel belangrijk. Maar ook nog eens kunnen laten aanvoelen dat je een hele gevoelige kant hebt. Mm-hmm. En dat je vertrouwen kunt uitstralen en dat je vertrouwen kunt geven voor je dat wilt eisen. Ja, als je die dingen allemaal in de juiste vorm kunt zetten en die hond nog eens kunt lezen wat die nodig heeft op het juiste moment... Mm-hmm. Is dat iets zacht? Is dat iets hard? Hoe kun je zo snel mogelijk naar een overeenkomst komen? Die onderhandeling te goed leiden. Ja, dan zijt jij, als je goed kunt onderhandelen met je energieën, dan zijt je een hele goede hondenmens. Of dus mensenmens.
Mensenmens.
Hetzelfde principe.
Hetzelfde principe, ja.
Ik merk dat aan de manier waarop jij jezelf carried, hoe je zit binnengewandeld en zo. Ik merk dat je hebt jezelf heel goed onder controle over de manier waarop. Dat je bedraagt een bepaalde aura. Hè? En ik denk dat ook door je werk komt.
De honden hebben veel geleerd. Hè?
Ook omdat jij. Als leider van die honden zit je automatisch een autoriteitsfiguur. En als je dat dan naar je persoonlijk leven kunt doortrekken. Ja, dan maakt u letterlijk een wandelende muzieknoot. In de sociale context.
Ja, voilà. Wat jij nu zegt, dat is een beetje de quote die ik heb geschreven in het boek voor jullie. Mm-hmm. It's all about 24/7 leadership. Ja. Dus je moet ook alles verleggen. Hè. Leiders die zich zo gedragen op het werk en dan anders gedragen thuis, zijn niet congruent, zal nooit de beste leider zijn. Hè.
Mm-hmm. Want die zijn ook niet authentiek dan. Hè?
Het zijn niet authentiek. Hè. Ja. Jij moet gewoon één en dezelfde persoon zijn. Klopt. En dan zien honden nu. En bij honden was het alle problemen die in mijn rugzakje zaten, was het probleem allemaal niet bij de honden en hoe dat ik moet omgaan en zo. Het was vooral. Wees uzelf. En als jij iets hebt gehoord wat bij ons zo gezegd, hè, als hond beter zou werken, en jij kopieert mijn handelingen zoals mensen handelingen kopiëren, dan gaat dat nooit werken. Mm-hmm. Je moet iets doen wat bij u hangt, wat echt in uw core, vanuit uw core komt. Langer door een vraag durven heen gaan. Hè, echt iets eigen proberen te maken. En eerlijk proberen te handelen vanuit uzelf. Die integriteit die daar weer helemaal bij hoort. Hè. Ik denk dat dat iets is wat mensen onderschatten. Mm-hmm. Echt wel onderschatten. En honden voelen dat heel rap.
Mm-hmm. En daar heb je het ook over in je boek.
Ja, heb ik het in mijn boek, ja.
En waar kunnen mensen dat boek vinden?
Bol.com, op onze website. Okay. Vooral eigenlijk, de uitgeverij heeft beslist om het dan vooral over honden te hebben. Mm. Het ging eerst ook wel over mensen. Het gaat nu nog altijd over mensen natuurlijk. Maar meer de bedrijfsleven kant, waar we echt wel worden we een 50-50 in maken. Maar goed, ga je het boek dan zetten in een managementboek categorie of in een hondencategorie? Zeer moeilijk. Dus het is eigenlijk op zijn hond geschreven, maar alles staat erin wat we doen. En vooral van hoe zijn we wereldkampioen geworden, hoe hebben we die cultuur en structuur daar gekregen, op zijn honden dan.
En voor wie is zo'n boek dan vooral relevant?
Ik heb al heel veel mensen uit het bedrijfsleven die er heel veel hebben uitgehaald. Zeker als je al leider bent en je weet al wel iets, dan zie je de parallellen natuurlijk. Hè. Straight Line Leadership zag al de parallellen direct. Ja. Die doen dat ook altijd ook heel lang. Ik heb al heel veel mensen uit scholen, bij sociale context, die zeggen, ik kan het echt wel vertalen naar kinderen. Ja. Vechtsport, ik maak heel veel vergelijking met Bruce Lee, vanuit mijn vechtsportverleden. Ja. Dus het is ook een heel raar hondenboek. Hè. Het gaat over klimaatopwarming en waarom je hond daarom niet goed loopt. Het is vreemd, hè.
Dat is grappig dat je die referentie maakt naar Straight Line Leadership.
Ja.
Ayoub is daar helemaal fan van Straight Line Leadership. Ja. Die heeft me dat boek ook cadeau gedaan. Okay, maar ik lees totaal niet graag.
Is
dat zo'n een motivatie?
Wat? En ik geef hem een boek.
Bedankt, hè.
Echt waar. Onbetrapt nu al. Ik wel, ik lees die.
Nee. We hebben al vaker boeken gehad op de podcast.
Ja,
hè? Zeg dat je er één hebt gelezen. Zeg dat je een bladzijde hebt gelezen.
Heb je een audioboek? Dat is echt een boek.
Gezien, die zegt wel, ik lees die.
Maar zoiets hoort gewoon in je kasten staan.
Absoluut, maar we gaan er een mooi plaatje voor vinden hier.
Nee, maar nu, dat is wel een boek die moet gelezen worden.
Ik ga akkoord.
Dat is zeker een boek die moet gelezen worden. En ik vind eigenlijk, ik zeg ik lees niet, maar ik heb nu pas een kleine. En ik wil
meer leadership.
Ik wil meer leadership laten zien ook. Dus lead by example is in principe, zou ik meer moeten lezen.
100% akkoord.
En laten we hopen dat deze, de straw that broke the camel's back.
Is er nog iets wat jij wilt delen, Stefan?
Ja, vooral hoe oud is het kindje?
9 maandjes, 10 maandjes nu, ja.
En slaapt je al beter?
Ja, pas op.
Ode
aan de mama.
Okay,
laten we zeggen, ik geef ook alle credits aan mijn vrouw.
Oh, ja, okay,
maar to be fair, je hebt ook niet veel last gehad in de zin van slapen, hè?
Ja, nu, weet je, baby's zijn een beetje duivels op dat vlak, hè. Waarom?
Want zeker.
Die, aan de buitenwereld, die laten dat heel, heel roze geur en maneschijn lijken. Maar soms achter gesloten deuren is dat echt niet gemakkelijk.
Ja,
natuurlijk.
En is de liefde aan het groeien? Is de liefde aan het groeien met het kind? Of had je toen het geboren was direct alle liefde die je had, of is het toch nog altijd gegroeid?
Nee, het is sowieso nog aan het groeien.
Dus je zag je kleine niet zo heel graag in het begin?
Jawel. I plead the fifth.
Ik denk, je moet vaker komen, ja. Ik vind het wel leuk.
Was de volgende gast er niet?
Nee, maar dat is bij papa's toch zo'n beetje. Hè? In ieder geval, in het begin is dat een beetje...
Nee, sowieso. Nu, dat is direct liefde op het eerste gezicht. Tuurlijk,
veel, hè.
100%.
Maar het groeit. Eerste,
maar inderdaad, je leert meer kennen. Je leert karakter. Ja, dat is normaal.
Tuurlijk,
dat is,
goed,
het is een heel leuke...
bij mama's is dat vaker direct 100%. Ja. Bij mannen is dat vaker zo 80% en groeien.
Interessant, je dat zegt ook, vooral in uw geval. Want jij bent iemand die eigenlijk niet goed met kinderen om kan in het algemeen. Of niet goed mee om kunnen. Je hebt daar zo geen affiniteit mee of zo. Bijvoorbeeld, als we gaan vergelijken met mij, ze had een kind voor mij. Ik kan me 2 uur lang ermee amuseren. Ja. Hij heeft dat bijvoorbeeld niet. Ik hij gaat 5 minuten... Ja.
Ja.
Goedemiddag.
Dag, jongeman.
Hoe gaat het op school? Maar ik ga nog niet naar school. Nee, ja, dat is wennen. Hè.
Ik zie nu, om daarop terug te komen, ik zie nu dat jij wel een heel mooie wand hebt met je dochter. Dat je daar wel heel goed mee omgaat. En dat je dat speelse wel in je hebt.
Ja, ik doe mijn best.
En dat is iets wat ik bijvoorbeeld, toen ik u ben komen bezoeken in het ziekenhuis,
Ja, mij.
Lijkt allemaal op mijn vrouw.
Dat was echt een nachtmerrie. Dat was echt moeilijk.
Nee, uw vrouw was er ook, of wat? Maar toen bijvoorbeeld... Zelfs die evolutie van toen tot vandaag is immens groot. Hè? Dus ik snap heel goed wat je bedoelt met die liefde groeit. Het is niet enkel die liefde wat groeit, maar ook je gewoontes en
uw
manier van omgaan en dit en dat.
Natuurlijk, eens dat kindje echt heel veel dingen begint, dat was bij mij ook wel. In het begin, je houdt er heel veel van. En dat is natuurlijk zo, maar als dat contact met u begint te maken, dan begint dat allemaal te groeien.
Prachtig.
Heel veel prachtig. Ik vind het geweldig.
Ja, dat geloof ik. Ja. On that note, Stefan, is er nog iets wat je wilt delen?
Ja, dat ik eigenlijk jullie twee heel, heel toffe gasten vind. Ik had al wat podcasts gehoord, want ik kende het niet. Maar ik vond het wel heel, heel lollig, elk gesprek. Dus ik keek er ook enorm naar uit en het is volledig waargemaakt. Dus,
voilà, okay, dat is fijn om te horen.
Ik ben blij dat we die nood hebben kunnen vervullen.
Dat is waar, want dat is ook waar we achter staan. Hè? We staan achter eigenlijk echte gesprekken voeren, waar we toch wel diep gaan op bepaalde zaken. Maar we houden het wel een beetje luchtig, zodat eigenlijk een groter publiek... kan meevolgen.
Ja, maar niet alleen dat. Eerlijk gezegd,
we zijn ook
anders wilt je 2 uur gaan luisteren naar een onderwerp waar je niks over... Ikzelf, hè. Dan moet... Je moet die grappenmakers hebben. Of je moet die...
Ja, maar dat deed je ook heel goed.
Trekken en duwen moet je een beetje hebben.
Ja, ja. En heel spontaan, wat ik ook gewoon zo zei, hè. Als ik jullie face-to-face gevoel had over de voices wel en over wat je hoorde in de audio. Maar als je hier nu live zit en zo, ik denk dat... Het was niet anders geweest, denk ik, als we hier met ons drieën hadden gezeten zonder podcast.
Absoluut.
Dus ons doel voor 2027 zijn de kastaars.
Kijk eens hier. Voilà. Kijk eens hier.
Let's go. En dan zijn we nog nederig, hè, met nog 1 jaar te geven.
Dat is waar. Dat is waar.
Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
Nee, bedankt voor te komen, Stefan. Dat was inderdaad, voor, toen ik zag waar het over ging vandaag, dacht ik, dat, is, dat gaat iets interessants geven.
Sowieso. Ja.
Ah, leuk, fijn. Ja. Fijn om te horen, dank u.
En you exceeded the expectations.
Inderdaad.
Ja, absoluut.
Zeker weten.
Ik denk dat als, als er de volgende gast niet aan het wachten was, dan was het nog een langere aflevering.
Dan waren we zeker nog een uur verder gegaan.
Kijk eens hier.
Dus bij deze heb ik al meteen een uitnodiging voor een tweede podcast.
Inderdaad.
Wil ik altijd in willen.
Voilà. Je mocht die incashen wanneer je wil.
Een golden ticket.
Ja, een golden ticket.
Voor ons is eigenlijk vooral. Maar.
Voor mij ook, zeker en vast. Dankjewel.
Voor jullie die aan het kijken zijn. Ten eerste, ga even in die description zoeken. Dan kun je dat boek bestellen. Ja. Er staat een mooie linkje bij. Ik ga ook de Instagram van Roedel Managers erin zetten. Zodat je gewoon kunt volgen. Doe dat. Je
gaat al die interessante links zaken zien.
Absoluut. En luister alsjeblieft, begin die video te liken. Wat het gaat doen.
Is het te laat, vriend?
Waarom wacht je op?
Verder. Is het te laat? Is het te laat?
Eens kijken, luister, het is al 9 uur. Ik dat klopt, hè? Want... ongeveer.
Het is te laat, vriend.
Het is 9:15.
Is het te laat? Kom.
Je hebt al lang moeten reageren, moeten liken, abonneren.
Je gedachten die je hebt, hè, gooi dat gewoon in een berichtje. Gooi dat in tekst. Dat is ook iets. Dat is ook sociaal.
Post drukken.
Bezig zijn, inderdaad.
Dat is alles. Zo simpel.
Dat ook.
Dus bij deze, tot de volgende.
Mensen, bedankt voor het kijken.
Ciao.
Tjus.